Laten we nu een moment blijven staan terwijl we buigen voor gebed. Laten we onze hoofden buigen en als er een speciaal verzoek is, wilt u dat even bekendmaken door uw opgeheven handen. Gedenk nu in uw hart die dingen die u benodigd hebt en vraag de Hemelse Vader dat hij het zal toestaan. Onze Hemelse Vader, wij komen nu tot u in de naam van de Heer Jezus. Wij komen gelovend dat de dingen die wij verlangen zullen worden bekendgemaakt in het gebed. En als wij zouden geloven dat we ontvangen waarom we vragen, zou het ons worden toegestaan. Nu, die belofte is zo waar. Al deze jaren hebben wij het beproefd gezien en we weten dat het waar is. Wij willen u danken. Ten eerste dat u onze levens gespaard heeft en ons heeft toegestaan hier weer bij elkaar terug te zijn, hier vergaderd in de samenkomst van de Heer. Wij danken u voor de gemeente en voor de herder en voor de grote waarheid waarop ze hier is gebouwd en waarvoor ze instaat. We danken u voor elk persoon die in goddelijke tegenwoordigheid is. En wij vragen u dat gij ons genadig zult zijn vandaag en ons het begrip geeft dat wij nodig hebben, opdat wij een geschikter dienstknecht van u zouden mogen zijn. Het is ons hartsverlangen om u te dienen met eerbied en met een waarachtig hart. Dat u het allerbeste uit onze levens zou mogen krijgen. Mogen onze wandel elke dag zo zijn dat u een welbehagen hebt in de dingen die wij die dag deden. Nu wij bidden vandaag voor al de zieken en hulpbehoevenden die hier in uw goddelijke tegenwoordigheid zijn en in de tegenwoordigheid van uw heiligdom overal rond de wereld. Dat de grote Jehovah zal komen in zijn kracht en al de zieken en aangevochtenen genezen. Verheerlijk uw grote naam. Zegen al het verborgen in de harten deze morgen van hen die vroegen om gebed. Wij bidden u terwijl u neerziet in elk hart. En ziet waar zij op doelden toen zij hun hand opstaken, dat u hun geeft wat ze verlangen. Zegen ons terwijl wij u verder aanbidden. En wanneer we het gebouw vanmorgen verlaten en we naar onze huizen gaan, mogen wij in staat zijn te zeggen zoals diegenen die van Emmaus kwamen, branden onze harten niet binnenin ons toen hij tot ons sprak onderweg. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Ik zou graag willen zeggen dat het goed is hier weer vanmorgen te zijn in de samenkomst van de mensen, in de tegenwoordigheid van de Heer. Het is een paar maanden geleden dat ik hier was. Vorige zondag was ik van plan om te komen. Maar ik neem aan dat het niet de wil van de Heer was. De vallei hier is hoe dan ook erg ongezond voor mij. Zodra ik in deze vallei kom, ik ben allergisch voor de lucht die hier is. En ik kreeg ineens overal een jeukende huiduitslag. En ik denk dat de uitslag regelrecht mijn maag binnenging. En ik was zo ziek, ik huiverde en bibberde en had koude rillingen. En ik kon gewoon niet komen, hoewel ik opstond en mezelf probeerde te dwingen te gaan. En ik weet dat dit dal erg ongezond is. Ik ben gezond, maar ik zou hier niet moeten wonen. Nu, wij willen berichten dat we een geweldige tijd hebben gehad in de diensten van de Heer, in de verschillende delen van het land waar de Heer ons heeft geroepen om te prediken. En ik verwachtte niet deze morgen te spreken over enig bepaald iets, tenzij broeder Neville zou willen dat ik iets zeg, terwijl ik bij u ben. En hij is daarin altijd goedgunstig. Zo kennen wij allen broeder Neville. Wij hebben broeder Neville lief. Er is geen dag dat ik niet aan hem denk. Hij en zijn vrouw, gezin en zijn kinderen en voor ze bid. God geeft hun kracht om door te gaan en vol te houden. Zoals we weten loopt onze tijd ten einde. We zijn de morgen zo nabij gekomen. Dat zijn de avondlichten van de dag.
Ons gezin is ginds in het westen. Het gaat ons allemaal goed. Ik kwam 12 pond aan. En ik verloor er weer 10 sinds ik hier ben gekomen. Willy Paul kwam 18 pond aan. En Rebecca, Sarah en Jozef zijn alle aangekomen. Natuurlijk is mijn vrouw niet aangekomen. Ik zou onverstandig zijn om dat hier te zeggen. Omdat ik na een poosje naar huis moet, terug moet. Zie? Maar we hadden een wonderbare, heerlijke tijd. En we zijn zo dankbaar. Ik vond het wat jammer om terug te gaan. Maar er is één belangrijke zaak. Er zijn echt hoofdzakelijk twee dingen die wij misten, waarvan niets anders de plaats kan innemen. Ten eerste, onze vrienden hier en de gemeente. Ongeacht waar we heen gaan, vinden wij vrienden. En we zijn dankbaar voor onze vrienden. Maar er is iets met die vrienden die met u door dik en dun zijn gegaan. Zodat er geen manier is om die vrienden te vervangen. Ongeacht wat een andere vriend ook zou betekenen. Zo'n vriend kan onmogelijk vervangen worden. U bent gewoon in hen geperst. U bent één. En we zien samen uit naar de komst van de Heer. Terwijl de dagen verstrijken. En het is nogal zwaar als u probeert te bedenken dat u kunt niet worden gescheiden. Er komt mij een schriftgedeelte in de gedachte wat Paulus, geloof ik, geschreven heeft in de Korinthebrief. Er is niets, nog heden, nog toekomst, nog machten, naaktheid, honger, gevaar of welk tegenwoordig schepsel ook. Nog leven, nog dood, wat ons kan scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Zelfs de dood zelf zal ons nooit scheiden, omdat wij samen, één van hart, verenigd zijn in deze grote gemeenschap rond het woord van God. En zelfs de dood zal ons niet scheiden. Wij zullen in die grote eeuwigheid van alle tijden en tijdperken verenigd zijn. En dan de kinderen. Elke morgen, we gingen dan natuurlijk naar de kerk. Maar waar je ook heen gaat, het is niet die kleine tabernakel op de hoek. En er is iets mee, ik mis het horen van de oude kerkklok die daar boven 's morgens wordt geluid. En ik geloof dat hij op dit moment niet luidt, omdat ze de toren voor de klok er nog niet op hebben geplaatst. En toen, hier samen in Eaton Penn Street, waar ik een 35 jaar geleden neerknielde, hier in een oud moeras, waar mijn eerste kerk gebouwd werd. Hoe heeft de Heer Jezus zich daarover met mij bezig gehouden? En vandaag staat het hier, als een klein altaar uit hecht metselwerk, staat er als een heiligdom, maar diep in het binnenste van mijn hart blijft het een heiligdom dat zal stand houden zolang als ik een geheugen heb. En wat maakt een kerk? Het is niet het gebouw. Het zijn de mensen die erin samenkomen om God te aanbidden. We zijn dankbaar voor deze dingen. En nu, ik dacht omdat misschien onze tijd bijna verstreken is en we niet veel tijd meer over hebben, dat ik u een verslag zou geven over sommige dingen die zijn gebeurd. En dan zal ik enige banden gaan maken, terwijl ik hier ben, omdat ik u alle beloofd heb, zie, dat elke nieuwe boodschap op de band opgenomen boodschap het eerst vanaf deze kansel zou komen. Hier worden al de banden gemaakt. Niet daarginds. Nu, de Jim en de anderen begeleiden mij en verkopen banden in de samenkomsten enzovoort. Maar het gaat altijd over iets wat eerst hier is gepredikt. Zie? U kunt het overal nakijken en u zult het zo vinden. Dat is mijn belofte aan u en daarbij zal het blijven totdat de Heer het verandert. En ik geloof dat onze bandenklanten nu over de hele wereld zijn. Een boodschap die hier uitgaat, gaat de aarde rond. Ziet u, door middel van bandopname, de oerwouden in en overal en naar de heidenen enzovoort. In vele, vele verschillende talen wordt het vertaald. Daarom wil ik, terwijl ik hier ben, zo de Heere wil, een paar nieuwe banden maken. En misschien als de Heere niet iets brandends op zijn hart heeft, zal ik vanavond een band maken. En dan ga ik morgen naar Arkansas En op dinsdag liever, dinsdagmorgen, om daar te helpen in een kleine conventie met de internationale broederschap van christenen. Misschien heb ik dat verkeerd uitgesproken. Het is zoiets als de nationale broederschap van christenen. Ik weet het werkelijk niet, het spijt me, dat is verschrikkelijk niet waar. Dank u meneer. De verenigde broederschap van christenen. Ik zou daar al vanaf deze zondag zijn en zo verder. Maar ik hield vandaag vrij voor de tabernakel om hier te zijn. Tot vrijdag zal ik daar zijn. Dan worden de samenkomsten daar beëindigd. En ik zal proberen om zaterdagavond terug te komen om hier zondagmorgen te zijn, zo de Heere wil. En zal ik dan nog een band maken. En misschien zal ik daarna nog een paar banden maken voor we vertrekken. Dan moet ik werkelijk direct naar Baton Rouge, Louisiana, voor die conventie. Dan kom ik terug. Vervolgens zou ik in ieder geval naar Anchorage gaan. Zie, naar Fairbanks en Anchorage voor al die afdelingen van de volle evangelische zakenleden. En dan weer terug. Zo de Heer wil, zal ik in de laatste week van juli naar Chicago gaan. Ik neem aan dat het dan omstreeks die tijd is dat ik zal moeten voortmaken om de kinderen weer naar Arizona te brengen, om ze daarginds op school te krijgen. Omdat Charlie, ik hier ongeveer de 15 augustus moet zijn en ik wil tegen die tijd terug zijn in Kentucky, zo de Heer wil. En iedereen lacht. Misschien weten een paar van de nieuwkomers niet waarom. Ik hoop alleen dat het niet al te slecht klinkt vanaf het podium, maar dan begint het jachtseizoen voor de eekhoorntjes. En ik ben daarvan afhankelijk, ziet u, om daar ginds een paar weken vakantie te houden. En ik geloof dat ik hier een paar notities heb die Billy opschreef. En op een ervan staat, vader, would I never will weten of u twee kinderen zou kunnen opdragen. Zeker. Dat zou fijn zijn. Ja, we zouden de opdrachtdienst even goed nu kunnen houden. We kunnen het nu houden. En ik denk dat ik daarna 45 minuten of zoiets zal nemen om enige van de dingen samen te vatten welke hebben plaatsgevonden. Nu, veel mensen en kerken weten dat dit een open tabernakel is. Het is nooit een denominatie geweest. En God geven dat het nooit zal worden. Omdat we willen dat dit een plaats is waar we geen wet hebben dan liefde. Geen geloofsbelijdenis dan Christus. Geen tekstboek dan de Bijbel. Wij hebben geen lidmaatschap, maar wij hebben gemeenschap met elkaar voor alle mensen, alle denominaties. Iedereen is welkom. En wij hebben gemeenschap rond het woord van God. Waarbij iedereen zich zo welkom kan voelen als ze maar kunnen. En in principe hebben wij gewoon de Heer Jezus lief. We zijn hier niet een geleerde groep. We zijn maar eenvoudige mensen die slechts proberen de Bijbel te lezen zonder er een uitleg aan te geven buiten datgene wat er staat. Ik geloof dat God de wereld op een dag zal oordelen door de Bijbel. Hij zal de wereld gaan oordelen. En als er geen maatstaf om te oordelen zou zijn, hoe zullen de mensen dan weten wat ze moeten doen? Zie, dan zou God, u kunt God geen onrechtvaardigheid toeschrijven. God moet iets als zijn maatstaf hebben waarmee hij de mensen oordeelt. Daarom, als hij zou oordelen overeenkomstig de Rooms-Katholieke Kerk, dan zouden de Grieks-Orthodox-Katholieken en vele anderen en heel de rest van de wereld zeker verloren gaan. En als hij oordeelt overeenkomstig de Grieks-Orthodox-Katholieke Kerk en niet door de Roomse Kerk, dan zijn de Rooms-Katholieken en al de anderen verloren. Als hij oordeelt overeenkomstig de Lutherse Kerk, dan is het met de Presbyterianen afgelopen. En als die oordeelden door de Presbyterianen, dan zijn de Lutheranen, de Baptisten verloren, zie. Als hij oordeelt overeenkomstig de Pinksterbeweging, dan is het met alles buiten Pinksteren afgelopen. Maar hij zal naar mijn mening de wereld niet oordelen door een kerk, Maar omdat er te veel verschillen zijn en te veel verwarring, maar hij zal de wereld oordelen, de Bijbel zegt, hij zal de wereld oordelen door Jezus Christus. Nu, dat is schriftuurlijk. En de Bijbel zei, in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dus hij is het woord. En dit is Christus in lettervorm. En het boek Apocalyps voor de katholieken, Openbaring voor de protestanten. In het 22e hoofdstuk, toen dit boek werd voltooid, zei Jezus zelf, indien iemand één woord zal afdoen van dit boek, of er één woord aan zal toevoegen, zal zijn deel worden weggenomen uit het boek des levens. Daarom geloven wij en zeggen wij precies wat dit zegt en niets anders. Hij kan dingen doen die hij hier niet in heeft geschreven. Wij weten dat, maar zolang als we maar weten, blijven bij wat hij heeft geschreven, zal het goed zijn. En nu bij het opdragen van kinderen gebruiken vele van de mensen de besprenkeling, onder andere de Methodisten. En ik geloof dat ze in de katholieke of Lutherse kerk op ongeveer 12-jarige leeftijd hun eerste communie hebben en een soort doopdienst als zij worden geboren. Ik meen dat de baby's worden besprenkeld. Ik geloof dat daardoor de Nazarener gemeente zich vele jaren geleden van de Methodisten heeft afgescheiden door de kinderdoop. Ik meen dat dat juist is, broeder Brown. Daardoor is de splitsing tussen de Methodisten en de Nazareners ontstaan, omdat de Nazareners de kinderdoop niet accepteren. Maar wat ons hier in de tabernakel betreft, is wij zullen ons houden aan wat de Bijbel zegt. Er is geen plaats in de Bijbel waar zij ooit iemand besprenkelden, laat staan een baby, zelfs geen volwassene. In de Bijbel staat alleen, wat de kinderen betreft, dat men de kinderen tot Jezus bracht, opdat hij hen zijn handen op zou leggen en hen zou zegenen. En hij zei, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulken is het koninkrijk der hemelen. Wij zijn ons daarom bewust dat wij onbekwaam zijn, de herder en ik, of welke andere herder ook, om de handen van de Heer Jezus te vertegenwoordigen. En als hij hier vanmorgen was, zouden deze ouders die baby tot Christus brengen. Maar omdat wij hier zijn als zijn vertegenwoordigers, daar wij hem vertegenwoordigen, brengen ze de kinderen bij ons en wij dragen ze op aan de Heer door onze handen op hen te leggen in gedachtenis aan zijn groot woord en zijn handeling. Daarom dragen wij de kleine zo op. Misschien is er hier een moeder met haar baby die nog nooit is opgedragen aan de Heere, die ook mee zou willen komen met deze moeders of vaders, die de kinderen zullen opdragen. En we brengen ze hierboven en bieden ze God aan, bidden voor hen en vertellen de Heere dat we hen onze handen opleggen in zijn plaats. En dat is het. Dicht bij de schrift, zover ik ooit tot nu toe heb ontdekt. U kunt misschien uw kerkboek pakken en eens vinden wat een of andere groep mensen zegt, maar ik bedoel wat het woord zegt. Zie, ik geloof dat ik heel duidelijk heb gemaakt wat het is. Nu als de pianist, bent u de pianist, broeder, hierboven wil komen, is dat niet vreselijk dat ik mijn eigen gemeente moet vragen, wie is de pianist? Ik moest bijna op de deur kloppen. Goed. Zing en speel dit lied. Breng ze binnen, breng ze binnen. Breng de kleinen tot Jezus. Terwijl de gemeente dit zingt, laten wij opstaan en laten de moeders en vaders hun kleinen nu brengen en dagen staan. Goed, breng ze binnen. We hebben hier een kleine knaap. Soms zeggen ze te luid amen. Wat is je naam? Henry. Dat is een meisje. Maar... Mag ik ze vasthouden? Hmm. Onze hoofden buigen. Onze hemelse Vader. Wij naderen uw troon van genade vandaag. En ons geloof gaat voorbij dat zonnesysteem. Tot God de Almachtige. Wij brengen dit kleine kind. Lieflijke kleine kind. Dat wij in onze handen houden. En misschien mogen het een grote dienstknecht van u zijn in de dagen die komen. Wij vertrouwen dat het zo zal zijn. Maar de vader van het kind heeft het kleine tot ons gebracht. Omdat wij onze handen mogen opleggen op het. Omdat wij beleiden dat wij uw dienstknecht zijn om te handelen in uw plaats. En tot die tijd, Heer, dat u komt, willen we onze handen leggen op deze kleine in uw plaats, op dit meisje, en we zegenen haar in de naam van de Heer Jezus Christus, en vertrouwen dat u haar een lang leven zal geven, mogen ze een grote dienst van u worden, zegen het huis waar ze in opgegroeid en in de vrezen van God, en mogen ze alle leven, dagen van haar leven haar u dienen. En mogen dit kind een eerbaar vat zijn voor u. In Jezus' naam. Amen. Vele jaren geleden stonden we hier als een... Een lege jongen daar zo vandaag leg ik de handen op zijn kind. Mogen de God ze zegenen. Mogen hij een dienstknecht voor u zijn. De vader en moeder. Breng het haar terug tot God wat u hen gegeven hebt. Mogen ze leven. Een lang gezond leven. In de vrezen van Christus. Mogen u deze kleine jongen gebruiken. In Jezus Christus naam. Mogen hij lang leven. Collins. Zo ook op de kleine Collins leggen wij onze handen deze morgen en dragen haar op voor de dienst van Jezus Christus. God zegen haar. Mogen zij een lang gelukkig leven leiden. En mogen ze een dienstrecht al de dagen van haar leven zijn. Zegen haar. Zegen haar huis. Mogen het altijd een plaats zijn van geloof en van gebed. En wilt u het geven aan de vader en de moeder in de naam van Jezus Christus.
Our Heavenly Father, the Father these little ones hold now in his arms, the last little treasure that you've given in the form of...
We geven ook deze kleine schat wat u hen gegeven hebt in de vorm van een kind van deze vader en moeder. God staat toe. Dat hij een man van wijsheid mogen zijn. Zoals hij in de Bijbel. Ik bid dat hij hem een lang leven zal geven. En mogen opgroeien in de vrezen van God. Als ik mijn handen op het kind leg weer. En wij dragen het op aan u. In Jezus naam. Heere God, op dit kleine jongen, deze kleine jongen, in de dierbare naam van Jezus Christus, leggen wij onze handen en wij dragen dit jonge leven aan u op. Zegen zijn huisfamilie, mogen hij een lang gelukkig leven leiden, van dienst voor u, voor onze God. Wij geven hem nu aan u in de naam van Jezus Christus.
Nu,
geloof dat we hiermee nu sluiten. We zijn precies op tijd. Het is 11 uur. Nu weet u, ik kan mij voorstellen, als ik die moeders en vaders met die baby's langs zie komen, dan zou ik kunnen denken aan Jozef en Maria op de morgen van het opdragen van de Heer Jezus. Voor de kid. Ik had een klein onderhoud met iemand op het kantoor, maar ik hoorde daar uw emotie vanmorgen. Een man van uw leeftijd, en ik neem aan dat u de samenkomst vertelde hoe de Heer u genas. Ik scheurde mijn auto bijna uit elkaar op een morgen om te komen bij de bejaarde. Hij is een oude prediker. Denk u even in, deze man, zijn vrouw zit hier, predikte het evangelie voordat ik geboren was. Hij predikte dit evangelie op de bergen en in de dalen van Kentucky en Tennessee, waar mijnwerkers uit de kolenmijnen. En daar werd eruit gevoerd en hij leefde zonder dat hij iets had om te eten. Zijn vrouw hier was op een wasbord voor ongeveer 20 of 30 cent per dag. Om haar man naar het veld te kunnen sturen om het evangelie te prediken. Dat is genoeg om iemand op te wekken, is het niet? En dan te bedenken dat hij daar toen lag door de beste doktoren opgegeven. En ze zeiden, hij is stervende, het is prostaatkanker, helemaal door hem heen. En hij heeft nog slechts een aantal uren te leven, ten hoogste een dag of twee. En dat is 2 of 3 jaar geleden. 3 jaar geleden, en hier zit hij vanmorgen, gezond en wel, God prijzend. Hoe oud was u toen u werd genezen, broeder Kit? Hoe oud was u toen God, hoe oud bent u nu? 80, goed, hij was ongeveer 80 jaar oud toen God hem genas. Nu draagt God zorg voor ons oude mensen? Zeker doet hij dat. Jazeker. Hij genas Abraham toen hij 100 jaar oud was en Sarah toen zij 90 was. En ze brachten Ismaël voort, of neem je me niet kwalijk, Isaac, is dat juist? Wij zijn hier gelukkig mee. Nu, u bent zo vriendelijk en ik zou zo de hele morgen tot u kunnen spreken. Maar laten we iets van het dierbare woord lezen en dan regelrecht overgaan tot de dienst. Als het de wil van God is, denk ik dat ik u een kort verslag zal geven over de dingen die gebeurd zijn. En dan vanavond, zo de Heer wil ik spreken over een onderwerp. Ik wil het hoofdzakelijk opnemen om het uit te zenden. Als u wilt komen luisteren, goed. Nadat de herder klaar is met zijn boodschap, zal ik deze band maken. Ik wil prediken over het flitsende rode licht van zijn komst. Hoe een van die lichtflitsen rechtstreeks op dit moment op ons is. Daarover wil ik vanavond spreken. Het flitsende rode licht van zijn komst. Hij is hier, op ditzelfde moment tegenwoordig. Het signaal staat op onveilig. De trein is in het blok. Nummer 3, het 16e hoofdstuk voor u die het wil opslaan en lezen. Dit is het eeuwige woord, dus laten wij het eerbiedig lezen. Ik wil 2 versen lezen van nummer 16, het 3e en het 4e vers, om een kleine achtergrond te krijgen over wat ik wil zeggen. En nu, als de banden niet aanstaan, wil ik dat ze aangezet worden nu. Regel het zo dat dit deel hier uitgezonden zou kunnen worden. Kunt u uw banden misschien zo maken daar dat dit deel hier gescheiden zal worden van de rest van de dienst? Zie. Dit is een nieuwe zaak. U kunt het tot hier blokkeren of wat u ook doet. Wilt u dat ik even uitschakel en dan weer inschakel, zodat u een sein hebt om te weten waar het begin is? Of kunt u daar toch al beginnen? Gewoon beginnen. Goed, dat is fijn. We zullen nu lezen nummer 16, vers 3 en 4. Zij dan liepen te hoop tegen Mozes en Aaron en zeiden tot hen, laat het u genoeg zijn, want de hele vergadering, zij zijn allen heiligen, allen, en de Heere is in hun midden. Waarom verheft gij u dan boven de gemeente des Heeren? Toen Mozes het hoorde, wierp hij zich op zijn aangezicht. Onze hemelse Vader, zegen deze paar woorden en mogen de overdenking van ons hart en de vruchten van onze lippen aangenaam zijn in uw ogen. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Ik wil dit nemen als een tekst voor wat ik deze morgen wil zeggen. Op de brest staan. We begrijpen natuurlijk allen dat wij spreken of lezen van die keer toen Datan en Korach hadden besloten zich te bemoeien met de opdracht die God aan Mozes had gegeven, zeggende: u behoort de hele vergadering zo en zo te laten doen en ze zijn alle heilig. En God had Mozes opgedragen het volk te brengen naar het beloofde land. Maar zij zeiden: u neemt te veel op uw eigen schouders. U probeert uzelf de enige in de groep te maken die wat te zeggen heeft. En dit mishaagde God zozeer dat hij Mozes zei: scheid uzelf af van hen. Ik zal gewoon de hele zaak doden en met u een nieuwe generatie beginnen. En Mozes viel neer in de tegenwoordigheid van God en zei dat hij dan eerst over hem zou moeten gaan. Ziet u, nu als God vandaag het volk zou willen uitroeien en de tijd was gekomen dat God beu was geworden zijn tijd te verdoen met onze zonde, wij doen voortdurend verkeerd, wie zou dan vandaag zoals Mozes instaan voor de mensen? Waar zouden wij een persoon kunnen vinden die zou instaan of zou kunnen instaan, welke God zou accepteren zoals hij het Mozes deed? En het leven van Mozes op aarde betekende zoveel voor God dat het de wraak van God tegenhield. God wilde niet over Mozes voorbij gaan. Dat was altijd een vraag voor mij, tot ik op een dag een openbaring over de schrift kreeg en deze gedachte tot mij kwam dat Mozes, ziet u, in zijn handelen op elke wijze plaatsvervangend was. Hij was een type van Jezus Christus. En toen God het leven van de hele wereld wilde wegnemen en haar wilde vernietigen met alle zondaars die ten dode veroordeeld waren, stierf Christus voor ons allen. God kon niet over Christus zijn eigen zoon voorbij gaan. En toen gaf Jezus zich vrijelijk, omdat hij de prijs zou mogen betalen wat Mozes niet zou kunnen doen. Mozes had geen ander bloed dan menselijk bloed zoals wij. Dus daarom zou zijn bloed niet voldoen. Maar toen Jezus, die het bloed van God zelf was, het geschapen bloed van God, gaf, toen stelde God het hele menselijke ras vrij van zonde, omdat alles op hem was gelegd en hij ging naar Golgotha en stierf gescheiden van de tegenwoordigheid van God en hij leed en hij werd in de hel geworpen omdat hij zonde werd gemaakt. Onze zonden waren op hem en daar. De drager van onze last zijnde nam hij onze zonde mee naar Golgotha en van Golgotha naar de hel en God wekte hem op de derde dag op en stelde hem als een verzoening voor onze zonden. En vandaag is hij de enige middelaar tussen God en mens en wij krijgen vrijelijk genade en vergeving. God weet zelfs niet dat wij ooit zondigden. Onze zonden werden geworpen in de zee der vergetelheid om nooit meer te worden gedacht. Nooit meer. Wij kunnen dat zelf niet doen, wij zijn eindig. Hij is oneindig. En onze eindige, wij kunnen het ons nog steeds herinneren omdat wij niet groot genoeg zijn. Maar hij is zo groot dat hij zelfs vergeet dat wij ooit zondigden. Wij zijn zonen en dochters in zijn tegenwoordigheid. En alle dingen die hij was, zijn wij. Hij werd mijn zonde, opdat ik zijn rechtvaardigheid zou mogen worden. Hij werd uw zonde, opdat u zijn rechtvaardigheid zou mogen worden. Daarom kan God geen zonde in u zien, zolang uw belijdenis in Christus Jezus is. Iemand zei enige tijd geleden: als ik zoiets dergelijks zou geloven, dan zou ik de bloemetjes buiten zetten. Ik zou doen waar ik maar zin in had en ik zou naar elke danszaal gaan en ik zou zo dronken worden en alles omdat... Waarom? Je bent al verzegeld in Christus. Wat verschil maakt het? Ik zei, dat toont dat u het niet hebt. Want als de liefde van God ooit uw hart heeft getroffen in de tederheid van Jezus Christus, dan zou u hem zo lief hebben dat de wereld even dood zou zijn als uw zonde. Hieraan weet u of u de Heilige Geest hebt. Niet omdat u kunt schreeuwen, jubelen, spreken in tongen of wat anders ook, maar wanneer zonde dood wordt en u levend bent in Jezus Christus. O liefde Gods, hoe rijk, hoe zuiver. Ziet u, nu hier in Louisville, Kentucky, sprak een prediker niet lang geleden over een jonge dame. Ze had wat lang gewacht in het leven om te trouwen. Ze was ongeveer 25, 30 jaar oud en ze was een fijn trouw christen meisje. En er was een bepaalde man in Louisville die niet zo'n best leven had geleid. Hij was naar dansen gegaan en naar dansen en drankgelegenheden bezocht enzovoort. Maar op een dag vond hij vergeving voor zijn zonde. En hij werd werkelijk christen. Een werkelijk trouwe christen. Ongeveer een jaar later werd hij verliefd op deze jonge dame en zij werd dolverliefd op hem. En ze trouwden. Nadat ze ongeveer 2 jaar samengeleefd hadden, zei de jonge dame op een dag tot haar man: liefste, ik neem aan dat het je wat zwaar valt als jonge christen. Ze zei, ik ben christen van jongs af aan, maar jij bent pas christen en moet stand houden tegen al die verlokkingen en de verzoekingen die op je afkomen nadat je al zo lang hebt gezondigd. En hij antwoordde, wel, het wordt zeker een strijd. Ze zei, ik wil dat je 1 ding onthoudt, dat als de vijand je ergens omver gooit en je valt en je gaat terug in de zonde, blijf niet van huis weg. Ik wil dat je naar huis komt. Ze zei, je zult thuis dezelfde vrouw vinden die je trouwde. En ze zei, ik zal je helpen om weer terug te bidden. En door te bidden om weer terug tot God te komen. Ik wil niet dat je wegblijft. Kijk, ik ben niet met je getrouwd op grond van wat je was. Maar ik trouwde je omdat ik je lief had. En ze zei, ongeacht wat je doet, ik heb je toch nog lief. Ik trouwde je omdat ik je lief heb. En de man ging die dag naar zijn werk. En ze hoorde het hem herhalen op de plek waar hij werkte. Hij zei, nu, hoe zou een man ooit tegen zoiets dergelijks iets verkeerds kunnen doen? Wanneer een vrouw hem zo lief heeft, dat ze bereid was, ongeacht wat hij deed, terug te komen. En hem opnieuw te aanvaarden en het weer te proberen. Zie, dat toont, nu vermenigvuldigt dat met miljarden. Dan hebt u enig idee van wat de liefde van God is. Wanneer een mens Jezus Christus lief krijgt, zijn de dingen van de wereld, wanneer u bedenkt wat hij voor u deed in het licht van de schrift, niet in het licht van een emotie, maar in het licht van de feiten, wat het betekent, dan gebeurt er iets met u. Wanneer de nieuwe geboorte komt, is de zonde zo dood als de middernacht. Wanneer, zolang dat licht in u schijnt, hoe kan het dan duisternis zijn? Kan niet gebeuren. En dat deed God aan 1 mens die zichzelf in de bres wierp, die de belofte kon nemen. En omdat Mozes een beeld van dit tegenbeeld was, daarom stond Mozes op de bres voor het volk. Dan vraag ik mij af, in deze dag, van dit slappe, luie, weke, Laodicea tijdperk waarin wij leven. We weten alle, wij hebben de gemeentetijdperken doorgenomen, dat wij leven in het laatste tijdperk, het Laodicea gemeentetijdperk. En in dit luie, slappe, zorgeloze, grappenmakende, zondige tijdperk van lust, waarin wij nu leven, is het een wonder dat God niet gewoon zegt, ga de kant gemeente, ik zal de hele groep uit de weg ruimen. Zie, wat een tijd waarin wij leven. Hij zal dat ook een deze dagen doen. We weten dat het komt. En er zal hierbij niets worden ontzien. Omdat iemand stierf voor diegenen die wilden ontkomen. Maar hij zal diegenen die Christus hebben aangenomen en christenen zijn geworden voor de wraak wegnemen. Omdat hij het anders niet zou kunnen doen. Er was geen mogelijkheid om het te doen in die tijd van Mozes. Nu, in het boek Openbaringen, wanneer wij komen aan het Laodicea gemeentetijdperk, in hoofdstuk 3, zegt de Bijbel dat dit tijdperk van Laodicea blind was. Er staat, omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt in goederen. De grootste kerken, de fijnst geklede mensen, de grootsten die er ooit in een tijdperk zijn geweest. Omdat gij zegt, ik heb een nietsgebrek en gij weet niet dat gij zijt arm, ellendig, jammerlijk, naakt en blind. En je weet het niet. Nu als een mens in deze toestand was en u zou hem zijn toestand kunnen vertellen, dan zou hij proberen zichzelf te helpen als hij bij zijn verstand was. Maar wanneer hij in die toestand is en u kunt hem van niets anders overtuigen, hij gelooft niet dat hij naakt is, hij gelooft niet dat hij in die toestand is, dan toont het dat hij blind is. De God van deze wereld heeft de ogen van diegenen die weigeren Christus te dienen, verblind. Ze zijn zo blind dat ze het teken van het uur, de tijd waarin wij leven, niet kunnen zien. En bedenk, er heeft er al één op de bres gestaan en niemand anders kan stand houden. U moet dat aannemen, dat geneesmiddel, of u bent verdoemd. Nu voor ons, om nu te komen tot wat ik wil zeggen. Zouden wij kunnen verdragen, nu, ik predik hierin tegen mijzelf, zouden wij het kunnen verdragen, een menselijk wezen te zien, dat blind is, lichamelijk blind, en wetend dat hij over een steile rots wandelt, zouden wij in onze onverschillige geestestoestand waarin wij vanmorgen verkeren, zouden wij het kunnen verdragen dat we een blinde man over een steile rots zouden zien lopen, blind, zonder te proberen hem te waarschuwen? Dat zou zo wreed zijn. We zouden zo onverschillig in ons hart zijn. Zou u zich zo'n persoon kunnen voorstellen, die zo onverschillig zou zijn, dat hij bijna zou kunnen lachen, als hij een blinde zou zien, die niet kan zien en zichzelf niet kan helpen, die op zijn gemak over een steile rotswand liep? Dat zou een kwade zaak zijn, wanneer men er niets aan zou doen. Wel, tot mijn broeders over de wereld wil ik dit bekennen. Ik zeg dit nederig, maar dat was net ongeveer wat ik aan het doen was, of op het punt stond te doen. Ik had al jaren gepredikt. En ik was oud geworden. Een oude prediker, veteraan. Ik heb vele zware strijd gehad. En ik ben misschien overdekt met littekens. Van binnen helemaal opengereten door de strijd. Want de Heer gaf mij niet de achterhoede ten deel om baby's te kussen en de jongeren te trouwen en de ouderen te begraven, maar om een tweehandig zwaard te hanteren aan het strijdfront tegen de verleidingen van het heidendom, demonen en de machten der duisternis. En ik vocht met het woord van God tot ik zag dat de vijand verslagen was. En vaak werd ik diep verwond. Dan, wanneer ik optrad met de boodschap in deze dag, heb ik de gemeente de dingen gezegd die ik op het punt sta te zeggen. En ik voorzegde het jaren geleden toen de Heilige Geest mij riep tot dit werk. En er is geen persoon die vandaag op aarde leeft die ooit zou kunnen zeggen dat de Heer mij iets liet vertellen in zijn naam dan dat het precies op die wijze kwam te gebeuren als zou moeten worden gedaan. Hoe hij mij eerst heeft gezonden met de eerste gave en dan de tweede gave en de dingen die gezegd zijn of zijn gedaan over de hele wereld, letterlijk miljoenen zijn tot Christus gekomen, tienduizenden predikers zijn geïnspireerd, waardoor een opwekking begon die tot vandaag over het ganse oppervlak van de aarde zweept. En omdat juist de Pinkstermensen mijn boodschap aannamen, zijn zij het die terrein gewonnen hebben. De Pinksterkerk toont meer bekeringen dan de die kleine groep Pinkstermensen dan heel de rest van de kerken bij elkaar. Dat zijn de statistieken. Waarom? Omdat zij de waarheid aannamen en ontvingen zij een opwekking. En nu, na de grote strijd van het genezen van de zieken, het uitwerpen van duivelen en het opwekken van de doden, waarvan wij allen getuigen zijn, evenals vele doktoren en grote mannen van de aarde, en het verschijnen van de Heer Jezus onder ons, in het teken dat daar, zoals u ziet, op de muur werd geschreven, of waar het ook is, van de Engel des Heren, hoe de wetenschapsmensen zich verzekeren van het copyright, en het is een bekend feit over de hele wereld. Dus. Zien ze elke keer geschieden. Wanneer dan die vuurkolom die met Israël door de woestijn ging in de dagen van Mozes, die wij, of zoals Mozes werd genoemd, de dienstenaar des Heren, en hij volgde een vuurkolom bij nacht en een wolk bij dag. Toen Jezus op aarde was, zei hij dat hij God was. Die God. Hij zei voor Abraham was, ben ik. En ik ben was de vuurkolom die in het brandende braambos was, die tot Mozes sprak in de voorbije dagen. Ik geloof dat dat correct is. Toen zei hij, ik kom van God en ik ga tot God. En daarna werd hij gekruisigd en stierf en stond op en voer op naar de hoge en legde zijn lichaam neer op het grote altaar van de eeuwige God. Om daar altijd tegenwoordig te zijn, om te handelen in onze plaats, in de wetenschap dat hij onze zondeschuld had betaald. En vandaar keerde hij weer terug naar de aarde in de vorm van een grote vuurkolom. Paulus op weg, voordat hij Paulus werd genoemd, heette hij Saulus van Tarsus. En hij was op weg naar Damascus om enige mensen te arresteren die te veel lawaai maakten en jubelden en een evangelie predikten dat in tegenspraak was met de traditie van hun kerken. En toen hij eens daarin op weg was om ongeveer deze dag, tijd van de dag, werd hij neergeworpen door een groot licht. En dit grote licht, hij als Jood wist dat de vuurkolom de kinderen Israëls had geleid en hier stond deze weer voor hem en hij schreeuwde het uit, Heer! Nu als je oplet in uw vertalingen, zowel in de King James vertaling, als in uw standaard enzovoort, staat er met hoofdletters H-E-R-E. En iedereen hier die zijn Bijbel kent, weet wanneer er met hoofdletters H-E-R-E staat, dat het Elohim is. De algenoegzame, die de hemelen en aarde schiep in Genesis 1 vers 1. Heere, nu Paulus zou niet een of andere gezichtsbedrog zo hebben genoemd. Hij zou niet het een of ander zo hebben genoemd als hij niet wist, omdat hij een geleerd man was in de schriften. Hij was opgeleid onder Gamaliel, de grote leraar van die dag. En hij zou dat geen Heer hebben genoemd als hij er niet van overtuigd was dat Jehovah was. Hij zei, Heer, wie zijt gij? Luister naar het antwoord van de stem, ik ben Jezus. Dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Dus ik denk te midden van dat alles alvorens ook maar iets verder te gaan, zowel hier als over de hele wereld. De mensen die zullen luisteren en u luisteren zullen weten dat door elke handeling bewezen is dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. Er zijn precies dezelfde dingen gebeurd die hij deed. De zieken werden genezen, de gedachten van de geest werd gekend, werden gekend, de dingen die zouden komen te gebeuren werd aan het licht gebracht en elke keer volmaakt, al die jaren door, en ik ben 54 jaar oud, en ik heb visioenen gezien sinds ik ongeveer 18 maanden oud was, en niet één keer, elke keer is het de waarheid geweest. Zie? Nu, dat moet God zijn. En dan denk ik, waarom zijn de mensen zo blind dat ze dat niet kunnen zien? En wanneer ik voortdurend spreek tegen onze vrouwen, over het afknippen van hun haar, terwijl de prekers me erover uitschelden en dat ze onzedelijke kleren dragen, zich tonend in shorts en zich gedragend op deze boze wijze en over de wijze waarop onze mannen handelen, rokend en drinken voor de gezelligheid en zo, en dan nog steeds zichzelf christen noemend en aan het avondmaal deelnemen, omdat ze behoren tot een organisatie? Oh, het was eenvoudigweg, ze dachten dat ik God gelasterd had. En werden de vrouwen beter, ze werden het hele land door slechter. Toen ik, omdat ik een zenuwachtig, ik zeg dit een beetje in vertrouwen, misschien ben ik een zenuwachtig type, en wetend dat ik vanaf het begin onbekwaam was voor het werk, zoals velen hebben geklaagd, moest ik het toch doen, het was moeilijk. Maar ik dacht, God, waarom heb je niet iemand anders geroepen die het zou hebben kunnen doen? Spijt mij, maar ik heb gefaald. De mensen willen gewoon niet naar me luisteren. En ik bleef ergens in gebreken te doen wat ik zou hebben moeten doen, want ze wilden niet naar me luisteren. Mijn moeder, die pas is heen gegaan naar de heerlijkheid, ongeveer iets meer dan een jaar geleden. Mijn moeder, haar vader was jager. En ik denk dat ik dat alles van hem heb wat dat betreft, want ik houd van de bossen. En ik dacht, als deze mensen, die zich christenen noemen, niet willen luisteren naar de boodschap die ik predik, laat ze dan maar gaan. Ik zal er gewoon helemaal mee stoppen. En ik zal ginds het gebergte intrekken. En ik ken een vriend van haar, velen van u hier herinneren zich, dat ik voorzegd ongeveer 6 maanden voor het gebeurde, dat ik naar een plaats zou gaan, hier vanaf dit podium, dat er een dier zou zijn dat er uitzag als een hert met gepunte horen die 42 inch lang zouden zijn, en dat er een grizzlybeer zou zijn, een zilvertip grizzly van 2,10 meter, en u hebt het op de band en alles, ik neem aan dat u alles zich die tijd herinnert. Wel, het ligt nu in mijn kamer ginds, als bewijs dat het de waarheid is. Nu juist in dergelijke dingen, omdat het vlak voor het heen gaan van mijn moeder was, en hij wilde mij rustig maken voor die grote schok. Hij wist dat hij haar zou wegnemen. Nou, ik ontmoette een man, een christen, en hij bezit een groot gebied vlak ten zuiden van Alaska. En ik had besloten, omdat ik hier was weggegaan en naar het westen was gegaan, dat ik mijn vrouw zou meenemen en haar er zo'n beetje voor zou strikken. Ik zou haar daarheen meenemen, ik zou een gids worden. En als de heren dan wilden dat ik iets deed, dan ik zou mijn haar en mijn baard laten groeien. En ik zou daarheen gaan om gids te worden. En er zijn dan maar ongeveer 2 of 3 Indianen die in dat gebied leven. En ik zou daar gewoon gids zijn. En dan zou ik Bud helpen. En als gids zijn. En als de heren wilden dat ik iets deed, dan zou ik zeggen, goed heer. En dan zou ik me een visioen geven. En ik zou weer wegglippen. En ik zag de mensen. Wel, ik heb me nooit beschouwd. Iedereen weet dat. Maar de mensen hebben gezegd, broeder Branham, de heer heeft u geroepen als zijn profeet. Wel, ik heb mezelf nooit zo beschouwd. Maar ik begon tot het punt te komen dat ik bereid was het te doen. En te denken, wel, misschien ben ik het. En als ik het ben, dan zal ik ginds in de wildernis leven. En als ik in de wildernis leef, dan zal ik zijn profeet zijn. Zie? En als hij me dan ergens heen wil zenden, wel, wanneer hij me niet gebruikt, dan zal ik er zeker van zijn wat fijne vis te vangen. En wat andere dingen te doen. Natuurlijk was dat nogal een zelfzuchtige houding, ziet hij, omdat ik dat graag wilde doen. Maar het zou niet precies het juiste zijn geweest om dat te doen. Maar ik had me dat echter voorgenomen. En nu, vlak voordat die 7 gemeentetijdperken werden gepredikt, zoals ze daar werden getekend, er zijn er velen vandaag die hier waren gedurende die tijd en weten hoe de Heere dat zegende. Op de muur daarachter weerspiegelde hij het om te... Hoeveel zijn er hier nu die daar waren toen hij neerkwam die dag? Dan herinner ik mij... broeder Jackson. Hij is gewoon bij ons, gewoonlijk, broeder Junior Jackson, die een methodistenprediker was. Ja, hier zit hij nu, hier tegenover. Wel, hij kwam naar mij toe met een droom. En toen kwamen er nog een paar broeders met een gelijksoortige droom. Nu, de Heer is werkelijk goed voor mij geweest. En ik heb nooit, ik neem u ter bevestiging vanmorgen, heb ik u ooit een verkeerde uitleg van een droom verteld? Oh nee, omdat de Heer... Wel, ik zal het niet uitspreken tot ik het weer opnieuw zie en weet wat hij erover zegt en dan zal ik het u vertellen. En hij zei toen dat ik een dienst hield ginds in zijn kerk.
En op een of andere manier was hij heel zenuwachtig die avond. En hij ging de kerk uit en liep eromheen en ontmoette mij in de auto. En de mensen liepen voorbij en zei, ik wil u iets vertellen. En hij vertelde me dat hij een droom had gedroomd. Dat hier ergens, zoals het in Indiana is, er een lange, uitgestrekte, met gras begroeide heuvel was. En het water had al de grond van de top afgespoeld. En het werd rots zoals een kale top op een berg. In deze steenrots was een eigenaardig schrift. Hij zei dat ik daar stond met al de broeders van de gemeente hier, dit schrift uitleggend. Toen de tijd daar was dat ik alles had uitgelegd, toen greep ik op een of andere manier, als ik de droom goed begrijp, iets vast als een koevoet of een of andere soort gebogen ijzerstaaf of zoiets. Hoefijzer, ik bedoel een breekijzer of zoiets. En ik sneed gewoon de top van die berg af en lichtte deze op. En aan de binnenkant daarvan was witte rotsteen, iets in de orde van graniet of zoiets dergelijks. Een witte steen waarop niet was geschreven. En ik zei tot de broeders, blijf hier en bekijk ditgene hier binnen. En ik, terwijl ze allemaal aan het kijken waren, glipte ik bij hen vandaan en begon naar het westen te gaan. En broeder Jackson zei dat hij me over een heuvel zag gaan. En toen over een andere heuvel, kleiner en kleiner wordend, gaande naar het westen. U herinnert zich dat? Wel, de uitlegging hiervan werd natuurlijk hier aan de gemeente gegeven, voor het kwam te geschieden. Dat de tijd er nu is, naar ik geloof, dat de volledige openbaring door het tijdperk van Luther, Wesley en John Smith, Alexander Campbell en de verschillende anderen die over de Bijbel predikten. En toen gingen wij over naar de Bijbel en toonden dat er een boodschap van de zevende engel zou zijn. En bij het bezuinen van de boodschap van de zevende engel zouden al de geheimenissen van God bekendgemaakt zijn. Dan komen er zeven geheimenisvolle donderslagen. Wanneer het nu die eindtijd is waarin wij leven, waar wij zijn aangeland door rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest en tekenen, hadden, wonderen en al die verschillende dingen. En de gaven zijn teruggekeerd naar de gemeente, zoals goddelijke genezing en profetie, het spreken met tongen en uitleggingen. En hoewel het verschrikkelijk verkeerd voorgesteld is, neemt het echter niet weg dat er een goede is. Er is een echte, werkelijk, ware gave van spreken in tongen die altijd verondersteld wordt in de gemeente te zijn. We hebben vele nabootsingen. We hebben mensen die opstaan en proberen als christenen te handelen en hun leven stemmen er niet mee overeen. Dus er is daar iets verkeerd. Jezus zei, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Zie, daaraan kent u een christen aan hoe hij leeft. Spreng dus nooit hoger dan u leeft. Het is echter de duivel die een vogelverschrikker neerzet om de echte, waarachtige gelovigen weg te houden bij de ware zaak. Maar God help ons om het te scheiden en het onderscheid te kunnen zien tussen goed en kwaad. En het woord zal dat altijd in orde brengen. Nu, we ontdekken dat hierin, zoals ik u vertelde, dat de uitlegging op de rots, en de rots is Christus, die in de droom van de broeder voorkwam, dat is de Bijbel. En al deze jaren door is de Bijbel uitgelegd tot we het absoluut de geestelijke uitleg hebben gegeven door, en de laatste gave is toegevoegd in het tijdperk van Laodicea, wat de tijd is dat de zevende engel tot het tijdperk van Laodicea zou prediken. Op die tijd zou men vele zaken hebben die door de tijdperken heen verkeerd uitgelegd waren, zoals Luther rechtvaardiging predikte, maar hij liet het verwilderen omdat hij niet lang genoeg leefde. En verder, toen organiseerde zij de kerk, Luther organiseerde het nooit, na Luther deed men dat. En toen kwam Wesley voort. En na Wesley kregen ze de Wesleyaanse kerk. En daarna kwam John Smith de Baptist. En toen Alexander Campbell enzovoort. Maar de mannen, de hervormers, leefden niet lang genoeg om het allemaal samen te vatten. Daarom zijn er vele van zulke losse eindjes overgebleven. En toen ze dat deden, bijvoorbeeld daar was de waterdoop die John Smith terugbracht. De waterdoop der onderdompeling. Maar de titels gebruikend. En veel van die dingen werden los achtergelaten. Wanneer we dan tot het eind komen, zou in de laatste boodschap alles rechtgezet moeten worden om deze dingen te brengen tot één geloof, één Heer, één doop. Zie? En nu, nadat de Bijbel volledig was uitgelegd, bemerkt u dat de top van de piramide als van een rots werd geopend. Geen piramideleer nu, dat niet. Omdat ik, de man die die piramideleer leert, ik geloof niet dat zij weten waar ze over spreken. Ik weet daar niets vanaf, maar het is echter in de vorm van een piramide. Maar de sluitsteen op de piramide werd er nooit opgezet. Nu, ik ben in Cairo in Egypte geweest en de sluitsteen kwam nooit omdat het een hoeksteen was. Het was een hoofdsteen. In de gemeente was het de hoeksteen, in de volledige gemeente was het de hoofdsteen. Dus is hij nooit gekomen, hij werd verworpen, Christus. Maar hij zal komen. En ik geloof dat wanneer hij komt, de gemeente gevormd zal zijn tot een positie van rechtvaardiging onder Luther, heiliging onder Wesley en de Pinksterboodschap. En het zal de gemeente tot zo'n minderheid brengen. En onder die mensen zal er een bediening zijn tot het precies dezelfde bediening zal zijn die Jezus Christus deed. Dat zal Jezus terugbrengen en de hele zaak wegnemen. En al die oprechte en trouwe Lutheranen, Presbyterianen, Baptisten, Methodisten en wie er ook geboren is met de geest van God zal worden weggenomen met Jezus Christus wanneer hij komt. Ik geloof dat. Ik verschil van mening met sommige van onze Pinksterbroeders die geloven dat het overblijfsel van de gemeente diegenen zijn die zullen worden weggenomen in dat laatste tijdperk. Ik verschil daarover van mening, omdat God, hoe zou een man kunnen, hoe zou God, wij zeggen niet, hoe zou hij het kunnen, hij kan doen wat hij maar wil. Maar God die Luther beloofde, en onder rechtvaardiging was dat alles wat ze wisten, hij beloofde de gemeente te halen. En ik geloof het door de genade van God en door de schriften die het onderschrijven, want hij kwam niet in de eerste waken, ze gingen slapen in de tweede waken en zo verder door, hij kwam in de zevende waken. En dat is het zevende gemeentetijdperk, dat is de boodschap van de zevende engel, zie. En toen hij kwam, stonden al die maagden op en maakten hun lampen in orde. Presbyterianen, Lutheranen, Baptisten, wie er maar geboren zijn uit de geest van God, zullen in die opname gaan. Ik geloof dat de bruid eruit zal worden geroepen gedurende die tijd. Ik geloof dat er sommigen zullen zijn in de laatste dagen die de dood niet zullen hoeven smaken, maar zullen worden veranderd in een moment, in een oogwenk. Maar in zoverre u bemerkte, in broeder Jackson's droom, was er geen schrift aan de binnenzijde van deze rots. Daarvoor ging ik naar het westen. Nu, zoals het is gebeurd, ik vertelde u, op een dag zal ik u zeggen wat het betekende. Ik ging ervoor naar het westen toe. En ik vertelde u het visioen. De mensen, zowel op de band als die deze morgen aanwezig zijn, zullen het weten als u heren welke tijd is het neemt. Ieder van u, broeders, die de boodschap op de band wil volgen, neem heren is welke tijd is het. Weken, maanden voordat het hier gebeurde, zag ik een visioen dat ik in Tucson was, ten noorden van Tucson, ten oosten van Flagstaff, ten noorden van Tucson, en ik zou klitten van mijn broekspijpen aan het plukken zijn wanneer er een explosie zou plaatsvinden die, zoals het eruit zag, het land zou schudden. Hoeveel van u herinneren zich dat? Een slag die het land zou doen schudden. Wel, het is het geval dat er vanmorgen tenminste één man aanwezig is die daar stond toen het gebeurde. Het schudde werkelijk de rotsen van de berg af. En nu, wij ontdekken dat ik gedurende die tijd zeven engelen zag in de vorm van een piramide die in ijlende vlucht naar beneden kwamen en mij opnamen. En ik werd naar het oosten gebracht om de zeven zegels voor God te openen. Als u ze niet hebt, als Jezus toeft te komen en ik, mijn achterkleinkinderen, de kinderen van kleine Paul, dan zal dat nog steeds de eeuwige waarheid van de levende God zijn. Nu, dat was om uit te vinden wat was verzegeld binnen in deze berg. Dat was niet geschreven. Het moest worden uitgelegd. En toen ik terugkwam, opende de eerste engel op de eerste avond het zegel in tegenspraak met alles wat wij ooit in onze levens hoorden. En alle zeven kwamen dezelfde wijze. U weet dat. U was hier tegenwoordig toen dat gebeurde. Velen van u. En u, ik wist het niet op dat moment. Maar broeder Fred Shortman, ik weet dat hij hier is. En ik ben er tamelijk zeker van dat broeder Norman hier is. We waren boven, ik moest naar Houston gaan om die kleine jongen te redden van de elektrische stoel. Daarna kwam ik terug om daar ginds met de broeders te jagen. En ik stond die morgen daar klitten, wat zij daar geitenkoppen noemen, van mijn broekspijp af te halen. En
De explosie gebeurde precies zoals hij het zei. Is dat juist, broeder Fred? En ik moet een heel eind van de grond af zijn gesprongen. En juist boven mij waren de engelen van de Heer. Die de boodschap terugzonden dat ik hier moest komen om deze zegels te verbreken. Waarom hier? Waarom in de tabernakel? Waarom deed ik het daar niet? Omdat ik mijn gemeente en God een belofte had gedaan dat elke nieuwe boodschap vanuit deze tabernakel zou komen. Hier. Hier op de band zou worden opgenomen. En hij hielp mij om mijn woord te houden en hierheen terug te gaan om het te doen. Daarna ging ik onmiddellijk weer terug. En nu, ik wist op dat moment niet dat men daarvan foto's nam. Geleerden deden dat toen de engelen zich lieten neerdalen van de hemel om de boodschap te brengen. U herinnert zich dat ik zei dat degene aan de rechterkant van de formatie, hij had zijn borst wat naar achteren en zijn vleugels. Herinnert u zich dat ik dat zei, u allen? Hoe ik naar hem keek, hij was erg verschillend van de anderen. En ik wist niet dat ze er een foto van hadden genomen, omdat ik me onmiddellijk naar het oosten haastte. Maar toen ik weer naar huis ging, naar Tucson, stond het daar in alle kranten, en het is bijna over het hele land gezien, of tot in Mexico en alle westelijke staten. Het stond geloof ik in de Courier hier, het was op de Associated Press, hoeveel hebben er een geheimzinnige wolk in de lucht gezien? U ziet de handen. En nu nam het tijdschrift Life het op. Ik heb het artikel hier vanmorgen bij me. In het tijdschrift Life werd het getoond. Nu, hier is het. Op dezelfde tijd dat ik daar was, ziet u de piramidevorm van de wolk. Ik stond hier precies onder. En daar ziet u die voorname engel aan de rechterkant. Ziet u de spitse vleugel van hem? Precies zoals werd gezegd. Hier is het gezien vanuit Mexico en verschillende andere plaatsen van waar ze de foto namen. Nu deze geleerde hier probeert om alle informatie over de foto's te krijgen die hij maar kan. Van de mensen die de foto hebben. Hij onderzoekt het. Nu, hij zegt hier dat het onmogelijk een wolk zou kunnen zijn. Omdat vocht niet hoger komt dan... Wel, 9 of 10 kilometer hoog zou ik zeggen, of zoiets dergelijks. Wanneer wij over zee vliegen, dan vliegen we gewoonlijk op 19.000 voet boven de stormen. Maar deze wolk, overeenkomstig dit artikel hier, van deze geleerde, bevindt zich 26 mijl hoog. Dat zou kilometers en kilometers boven de vochtgrens zijn. 40 kilometer. En hij zei dat hij het gebied heeft nagegaan. En u weet dat ik... Hoeveel herinneren zich dat ik u vertelde dat het klonk alsof een vliegtuig door de geluidsbarrière ging? Herinnert u het zich? Maar er was geen vliegtuig in het district. Zo staat het hier in het tijdschrift, maar men is dat nagegaan. Er waren geen vliegtuigen erboven en afgezien daarvan zou het niet kunnen, want die mist achter een vliegtuig is niets anders dan verbroken lucht, vocht. Dat komt doordat die straalmotoren dat aanzuigen. En tijdens dat aantrekken wordt het vocht in de lucht gebroken. Het kan het nooit kwijtraken zolang er een straaljager is, omdat deze daardoor voorbeweegt en het vocht vliegt eruit vandaan. Maar hier is het mijlen boven de vochtigheidszone en er waren geen vliegtuigen in het gebied. Daarboven zou geen vocht hebben kunnen zijn. Maar het hing daar die dag. Het was 30 mijl in doorsnee en 26 mijl hoog. Ziet u het? Precies zoals het met die foto daar was, toen ik u jaren geleden vertelde... De engel des Heeren zag eruit als een vuurkolom voordat de foto ooit werd genomen. God liet de wetenschap erkennen dat het de waarheid is. Hier werd de profetie uitgesproken. God liet de wetenschap betuigen dat het de waarheid is. Nu, waar staan wij? Ik wil het behouden, want ik spreek misschien nog een vriend van mij die hier vanmorgen aanwezig is. Om die zeven zegels te schrijven. Hij zou dit er misschien voor willen gebruiken. En dus, u die er het blad van hebt, of als u er een neemt, bewaar hem dan om naar te verwijzen. Zie, nu, hij wil erachter komen, maar wat goed zou het doen om het hem te gaan vertellen? Hij zou erom lachen. Hij zou er gewoon alleen maar om lachen. Dus daarom werpen wij onze parels niet zomaar weg. Maar wij weten, en de gemeente weten, en God weet dat het de waarheid is. En ik was toen aan het bidden over dit onderwerp, mij afvragend wat er met mij zou gebeuren. En weet u waar ik was? Ten noorden van Tucson, ten oosten van Flagstaff.
Helemaal precies op de plaats waar ik u maanden voordat het gebeurde had verteld waar ik zou staan.
Amen.
Overeenkomt tot deze kranten of dit tijdschrift stemt het precies in met ons eigen getuigenis precies waar het plaatsvond.
Amen.
God is volmaakt en kan niet liegen.
Amen.
Het zal geschieden. Herinnert u zich de band? Heren, welke tijd is het? Ik vermelde er steeds over. Bedenk, er staat iets over het punt te gebeuren, iets groots. En nu heeft hij gemaakt dat het hele land over hem getuigt. Elk nieuwsblad aangesloten bij de Associated Press en een van onze leidende tijdschriften en al het andere getuigt erover. En het is nog niet allemaal afgelopen. Maar wat een bevoorrecht volk. Een bevoorrecht volk zijn de christenen. Te weten dat er in dit donkere uur, waarin volgens de wetenschap geen hoop meer is en de atoombom ons wacht, er is geen hoop voor onze organisaties, die het steeds meer eens worden. Zij verenigen zich met het merkteken van het beest. En wanneer al onze hoop op die wijze vervlogen is, in onze economie, in onze christelijke gemeenschap, onder de organisaties, het loopt uit op katholicisme, waar het merkteken van het werk zal zijn, beest zal zijn in het federatie van kerken. Maar voor degenen die God lief hebben, en die uitzien naar een werkelijkheid, die dezelfde God die de belofte in de Bijbel deed, spreidt het voor ons uit. En laat de kerk en de mensen en de wetenschap en de tijdschriften en alles erkennen dat hij nog steeds God is. En de tijd kan zeggen. Wat een tijd. Toen ik die morgen in Sabino Canyon aan het bidden was en me afvroeg wat er zou gebeuren, mijn handen uitgestrekt houdend naar God, op de top van die berg viel het zwaard in mijn hand. Met een paarden gevest en zijn stootplaat daarboven en een lange kling ongeveer 90 centimeter lang, glinsterend als edelstaal of zoiets, als chroom, vlijmscherp. En ik wist niet wat het betekende en ik zei, ik ben bang voor die dingen. Op dat moment sprak een stem die de bergkloof deed schudden en sprak, dit is het zwaard des Heren. En het zwaard des Heren is het woord des Heren, want het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard.
Amen.
Toen terugkomend naar dat. En toen gedurende die tijd trof ik een dappere broeder hier in de gemeente. Hij was een soldaat. En werd in het leger bijna helemaal in stukken gereten door een explosie. En hij lag daarvoor dood en de doktoren dachten niet dat hij in leven zou blijven. Ze zeiden dat hij het zelfs niet waard was om aan te knoeien. Zover was hij heen. En de hoofdzenuwen in zijn been waren gebroken. Zijn arm was er bijna volledig afgerukt. En zijn ene benen was eraf en zo, maar God voorzag in genade, redde hem en geras hem op een dag. Het is broeder Roy Robeson die aanwezig was toen die foto werd genomen daar in Houston. Zijn vrouw werd door een visioen verteld wat ze overdag aan het doen was. En dat ze een kwaal had en dat ze zou worden genezen. En daardoor werd hij gelovig. En hij was echt een militair geweest en ik hoop dat hij me vergeeft dat ik dit hier zeg. Hij was wat aan de ruwe, stipte kant en gaf orders in het leger. Als commandant over anderen moest hij snauwen van, doe het. Zie? En hij kwam echter toch tot geloof. En hij kwam geregeld naar de samenkomsten van de gemeente. En het bovennatuurlijke ziende zei hij, ik geloof dat wel. Maar dat is voor iemand anders. Maar op een nacht maakte de Heer hem 's morgens vroeg wakker. En hij en ik zaten naar het leek in Jeruzalem aan de avondmaalstafel van de Heer. Ik was aan het spreken, maar hij kon het niet begrijpen. Broeder Roy, die hier aanwezig is en op ditzelfde moment naar mij zit te kijken, hij zag het. Hij belde me op, ginds in Arizona. En hij zond mij daar een brief en ik belde hem terug. Hij zei, u zat daar, broeder Branham, en ik zag die grote vuurkolom binnenkomen. En u wegnemen van de tafel des Heren en u ging naar het westen. Want hij zat aan de oostzijde en hij zag mij naar het westen gaan. En dit licht kwam binnen en nam me mee naar buiten. Hij zei, het was op een morgen. Het leek alsof het een visioen was. Hij richtte zich op in bed om ongeveer 3 of 4 uur in de morgen of zoiets en zag dit gebeuren. Hij zei, het scheen of ik dagenlang schreeuwde, broeder Bill, kom terug! En Roy en ik zijn echte broeders geweest. Wij wonen bij elkaar in de buurt en we jagen samen. En we zijn gewoon broeders. En hij schreeuwde naar mij tot zijn stem schor was. Kom terug, breng hem terug, breng hem terug! Riep hij huilend. Hier kwam die vuurkolom terug, of een wolk kwam terug, en hij zette mij aan het hoofd van de tafel.
Amen.
En ik was veranderd. Amen. Voor broeder Roy was het een geheimnis dat ik veranderd was, en er zo anders uitzag.
Ik leg dit hier op omdat ik iets wil onthouden. Veranderd worden, wanneer ik hem de uitleg ervan geef. Dat was vlak voordat ik terugkwam voor de zeven zegels. En toen ik terugkwam voor de zeven zegels, toen kreeg hij op een morgen Billy te pakken en hij wilde met me spreken. En ik was druk bezig, in gebed, voor de zeven zegels. En toen vertelde hij mij ervan en het gebeurde opnieuw en herhaalde zich opnieuw. En bij de Roy, als ik dit verkeerd weergeef, maak me er dan attent op. Hij zei dat hij opnieuw in de morgen opstond. En ik vermoed opnieuw vroeg in de morgen. En keek hij in de kamer daar en hij zag dit grote licht of een wolk op een berg. Hij vroeg mij niet lang geleden, was er iets met een wolk die op een berg was? Ik zei, in de Bijbel? Ik zei, ja. Toen Petrus, Johannes en Jacobus mee naar boven genomen werden en de wolk de Heer Jezus overschaduwde en God sprak en zei, dit is mijn geliefde zoon. Ik preekte hier niet lang geleden een korte boodschap over. De broeders van de geluidsbanden begrijpen het misschien, hoort hem. Ik veronderstel dat u het misschien op de band hebt. Wel, ik ben er zeker van. En hij zei dat de berg opging. En toen hij dat deed, stond ik daar. En een stem kwam uit de wolk. Was het niet zo, broeder Roy? En zei iets van deze strekking. Dit is mijn dienstknecht. En ik heb hem geroepen om een profeet te zijn voor het tijdperk. Op het volk te leiden, zoals Mozes deed. Hem is de autoriteit gegeven. Hij kan in bestaan spreken. Zoiets dergelijks, zoals Mozes deed. Zoals het in bestaan spreken van de vliegen. En wat weten over eekhoorntjes enzovoort. En de dingen die reeds plaatsgevonden hebben. En de kleine Hetty Wright erachterin. Ik veronderstel dat u weet wat er in haar huis heeft plaatsgevonden. En hij vertelde hem dat ik had gedaan wat Mozes had gedaan. En ik, hij vertelde me dat toen ik terugkwam van een tocht. En in mijn gedachten had ik besloten naar buiten te gaan. Omdat hij daar in het noorden als jager in een slechte toestand is. En voor ik van hier verder ga, zou ik dit ertussen willen voegen. We zullen voortmaken. Ik droomde een eigenaardige droom, een vreemde droom. En ik hoop dat als mijn zwager dit ooit te weten komt, dat het zijn gevoelens niet kwetst. Ik hoop dat ik mijn vrouw die nu aanwezig is niet kwets. Maar zij weet het. En vele maanden geleden, zo omstreeks oktober of november, droomde ik dat ik buiten rondzwierf in het donker. En ik, ik had geen plaats om heen te gaan. En niemand bekommerde zich om mij. En ik was een zwerver geworden. Gewoon een landloper. En ik had het koud. En ik keek in de verte en ik zag vuur. En toen ik daar kwam, was het een vuilnisbelt van een stad. En er waren daar greppels en het vuur bevond zich in die greppels. En tussen die greppels was het vlak en daar sliepen dus de zwervers om warm te blijven, om niet dood te vriezen. En ze lagen tussen die vuren op een koude winternacht. En ik had het koud. Ik liep naar deze vuren om het te warmen. En het lag vol zwervers. En ik zag geen van hen, maar ze hadden allemaal een soort overdekking waaronder hun slaapplaats was. En toen zag ik mijn zwager, Fletcher Broy. Wat? Kan ik mij Fletcher goed herinneren? Hij is een goede jongen. Maar dit is misschien een les voor de jonge kinderen. Ik herinner me dat een paar jaar geleden een knappe jonge man, James Fletcher Broy geheten, bij slecht gezelschap terechtkwam. En hij voor de eerste keer dronk. Ik herinner me dat hij mij achter de gordijnen riep in mijn huis. Zijn vader die jaren geleden is heen gegaan naar de heerlijkheid, was daar, buiten op een gitaar. Aan het tokkelen, op een heuvel, daarginds, stond het ruw oude kruis. En Fletcher riep mij terug en zei, broer Bill, bid voor mij. Luister, dat stuk dat mijn vader speelt. En ik heb gedronken vandaag. Ik zei, Fletcher, hij was ongeveer 18 jaar oud, ga die weg niet op. Maar hij heeft nooit geluisterd. Hij ging door. En hij werd een volslagen alcoholist. En zijn vrouw verliet hem, zijn kinderen. En hij is gewoon in dit uur... God weet dat ik hem lief heb. Ik ging heen om voor hem te bidden. Hij was gewoon een zwerver. Niet lang geleden ging ik heen om voor hem te bidden. Hij was gewond geraakt, terwijl ik hier was tijdens de zeven zegels. En ik zei, Fletch, ik heb toch een paar pakken die ik je zou willen geven. Hij zei, doe dat toch niet, broeder Bill. Wel, ik wist dat hij geen kleren had. En ik zei, waarom neem je die kleren niet aan? Hij zei, Hij keek naar me op en, kijk, je weet wat ik ermee zou doen. Ze verpanden en het verdrinken. En ik zei, wel, ik zal je wat geld geven, Fletch. Hij zei, nee, doe dat niet, broeder Bill. Ik wil niet dat hij dat doet. Hij is in zijn hart een echte vent, maar hij is alcoholist geworden en een zwerver. En zijn vrouw is het verkeerde pad op gegaan. En oh, gewoonweg alles is de arme kerel overkomen. En ik werd wakker. Voor ik wakker werd, zei Fetch in die droom tegen mij. Hij zei, Billy, ik zal op zoek gaan naar een plek voor je. Broeder Bill, je voedde mijn kinderen toen ze hongerig waren. Je was een vader voor ze. Nu zal ik hier een plaats voor je vinden om warm te blijven. En we begonnen te lopen langs de plaatsen van de zwervers. En kwamen tenslotte bij een plek. Hij zei, ik zal hier gaan zitten. En ik zei, wel, ik zal daarheen lopen om te zien of ik een plek kan vinden. En ik liep erheen en ik keek de donkere, koude nacht in. En ik dacht, denk het eens in. Eens liet de almachtige God mij zijn gemeente leiden. Eens liet hij mij zijn evangelie prediken. En zielen gered zien worden. Mannen en vrouwen kwamen uit de hele wereld om een paar ogenblikken met mij te spreken. En hier ben ik nu, een zwerver. Niemand wil me hebben. Ik heb het koud. En wat moet ik doen? En toen werd ik wakker. Ik vertelde het mevrouw. Ik zei, misschien betekent het dat Fletch iets nodig heeft. Dus we haasten ons om te zien of wij hem konden vinden. En zijn broer vond hem. Hij verbleef ginds bij de Whiteness. Daar ginds waar ze handelspaarden houden en zo. En hij sliep in een hoek van een schuur of zo. Ik ging verder en ik dacht, wel, we zullen het gewoon moeten laten gaan. Dus ging ik nu onlangs uit Canada terug naar het zuiden met Fred en de anderen. En in mijn gedachten had ik besloten, als deze mensen mijn boodschap niet willen horen, goed, wel, ze hoeven het niet. Ik heb nu ongeveer 35 jaar gepredikt. En de laatste 15 tot 18 jaren heb ik niets anders gedaan dan de Heere gediend. En ik heb geprobeerd zo dicht bij hem te leven en geen woord te zeggen, tenzij hij het me eerst vertelde, alles. En de mensen zeggen nu, als broeder Brenham zegt dat hij komt, denk eraan, kijk uit naar de samenkomst, want hij komt in de naam van de Heer. Hij zal niet doen tenzij het de Heer het hem vertelt, dat is waar. En ik wachtte tot hij het me vertelde. Ik bewoog me niet tot hij het me zei. En toen werd hij zo tot de laatste paar maanden dat hij me niet vertelde naar welke plaats ik heen moest gaan. Wel, en toen ik terugkwam uit Canada, vertelde broeder Roy me zijn droom. Terwijl hij en ik en broeder Banks samen voortreden, vlak voordat we uiteen gingen. En daarna, de volgende dag, stapten we uit bij broeder Fred's huis. En zijn zoon Lin was niet thuis, daarom kon hij niet met ons meekomen. Dus moesten hij en zijn vrouw wachten. En hij heeft zijn vrouw opgehaald in Elrose, Saskatchewan. En Billy en ik kwamen in broeder Fred's truck. En die nacht reisden we het grootste deel van de nacht en de volgende dag. En toen op de volgende morgen hadden we Helena Montana verlaten. En we kwamen in de buurt van de grens. En ik kan opblijven tot ongeveer 9 uur en dan word ik slaperig en moet dan gaan slapen. En Billy wil slapen tot ongeveer 10 uur de volgende dag wanneer de dag aanbreekt. Dus zo kunnen we tamelijk goed samen reizen. Dus ik stond op om ongeveer 4 uur en begon te rijden. Billy sliep. We kwamen in een plaats en ik dacht bij mezelf, weet je wat? Eén deze dagen, zo gauw ik mijn vrouw daar kan krijgen. Wel, ik zal er niet zeggen wat ik zal gaan doen. Maar ik zal daar naar het noorden gaan en ik zal. En dan zal ik haar vertellen, ik houd zo van deze plaats, het is niet nodig dat we ook maar ergens anders heen gaan, laten we gewoon hier blijven. En dat is 1750 kilometer van de beschaving, verwijderd, overal vandaan, zit ik diep in de wildernis. Ik dacht, zou dat niet fijn zijn, ik zal niet naar de kapper hoeven, ik zal me niet netjes hoeven te kleden, ik zal gewoon een echte bergbewoner zijn, wat ik altijd heb gewild. En ik zei, wel, ik heb een paar geweren, die sommige mensen me hebben gegeven, ik zal een gids zijn, zoals u nog nooit hebt gehoord, ik zal het zo fijn vinden, en dan, als de Heer me vertelt heen te gaan en niemand iets te zeggen, zal ik snel heen gaan en het ze vertellen en weer terugkomen. En ik zal Bud helpen en we zullen hier werkelijk een goede plek hebben. Ik dacht daarover en we gingen ongeveer 7 uur naar een restaurant om te eten in een klein bergplaatsje. Het werd wat laat, dus wekte ik Billy en we hadden geen benzine meer, dus moesten we tanken en we gingen dit plaatsje binnen, dit kleine restaurant. Terwijl we daar waren, kwam een man de straat overlopen, misschien een klein beetje ouder dan ik, maar voor mij zag hij eruit als een man. Hij had een overall aan, een jack, rijlaarzen, een zwarte hoed en een sneeuwwitte baard hing van zijn gezicht naar beneden en zijn haar hing achter zijn hoed naar beneden. Ik dacht, nou, dat ziet er voor mij uit als een man. Niet zo'n zachte luilak met een sigaar van ongeveer zo lang als zijn mond, die in een korte broek rond een of andere binnentuin of zwembad zit. Zo'n dikbuikige Amerikaan uit het oosten, zoals, overgeeft hij mij die uitdrukking. Maar hoe dan ook, die man zag eruit voor mij als een man, hard, ruw. Hij zag eruit alsof hij woonde waar God de mens maakte om te leven. En ik bewonderde hem. En hij kwam het restaurant binnen en bestelde wat pannenkoeken.
Er waren ongeveer 15, 20 mensen en hij moest niezen. U weet wel hoe sommige mensen en daar... Zo, neem me niet kwalijk. Maar hij liet gewoon hele grote, gezonde niesbuien ontsnappen. Hashu! Het leek of de wind te waaide. En toen hij dat deed, durfde niemand iets te zeggen. Oh nee. No, no. Ik zei, Billy, daar is een man naar mijn hart. Hij zei, oh pa, je wilt toch niet zo zijn als... Ik zei, zo zal ik in de toekomst zijn. Zie? Zo zal ik zijn, zei ik. En ik zat er een poosje en Billy keek eens naar me en bleef doorgaan zijn pannenkoeken te eten. En ik was al klaar met de mijne. En enige minuten later stond een man op die achter de houten betimmering vlak voor ons zat. En ik kon er niet omheen kijken. Hij had precies mijn profiel. Ongeveer 75 jaar oud. Klein ventje. Zijn haveloze kleren aan zich vastgebonden. En zijn kameraad die met hem opstond was precies Fletcher Broy. Grijs haar hing in zijn gezicht. En Billy keek op en hij zei, vader, die zien eruit als u en Fletcher. U kunt zich voorstellen hoe ik me voelde. En het ventje dat er als mij uitzag, kwam waggelend omhoog. Ze hadden over hun kampvuur gebogen gestaan. Ze hadden vuile gezichten van het roet. Ik denk dat ze hun ontbijt samen hadden genomen. Die man moest 20 cent hebben betaald. Misschien een kop koffie of zoiets. Mijn hart bonsde. En ik keek en Billy vroeg, wat is er met u aan de hand? Ik zei niets en ik keek ernaar. En ze draaiden zich om en ze gingen naar buiten. Hij vroeg, pa, wat is er aan de hand? Ik zei niets. En hij stapte in de auto. Hij vroeg, vindt u het erg om opnieuw te rijden? Ik zei, nee. Hij zei, ik heb nog steeds slaap. Dus ik ging slapen en ik reed met die truck de weg af met ongeveer 55 mijl per uur over de bergen komend in de richting van de grens. Naar de grens. En naar huis gaan, naar Arizona. Maar ik kwam nu Utah binnen. En toen ik daar kwam, toen ik uit die bergen kwam, ongeveer 20 mijl buiten de stad. Precies zoals, u hebt het gehoord, ik heb het u verteld over de morgen, over de eekhoorntjes en al die dingen, hoe iets. Iemand met mij begon te spreken. Een stem, net zoals u de mijne nu hoort. Ik weet dat het klinkt als van een zenuwzieke, maar zoals ik juist tot de uitdrukking bracht, heb ik u ooit verteld en dat het juist was. En een stem begon te spreken en ik sprak tot hem. Er werd gezegd, voer uw plannen uit en u zult zo worden. Ik zei, heer, zo wil ik niet zijn. Hij zei, ook uw vrouw zal gaan. Zij wil daar niet leven, zo leven in die bergen. En je zult een zwerver worden. Precies zoals de droom toonde dat je zou zijn. Ik zei, ik wil zo niet zijn, maar, ik wil niet langer op die manier leven. Ik wil iets anders doen. Mij werd gezegd dat u mij zou roepen om een profeet te zijn. En ik wil leven in de wildernis, zoals de profeet. Maar daarbij gebruikte ik mijn eigen excuus, zodat ik zou kunnen jagen. Voor mijn eigen voordeel. En hij zei... Maar dat waren de profeten van het Oude Testament. Jij werd geroepen tot een veel hogere bediening dan dat. Bovendien heb je meer gaven. Je werd geroepen om voor de zieken te bidden en het evangelie te prediken. En dat in de apostolische vorm. Je weet van grotere dingen, veel grotere gaven. Hij zei, waarom wacht je erop dat ik je in beweging zet? Telkens voordat je in beweging komt, waar is dan je beloning? Ik zonderde. En toen zei hij, herinner je het? Ik vertelde het je gisteren. Herinner je wat broeder Robinson je vertelde? In zijn droom of visioen? Dat je als Mozes had gedaan. Je vergat het gevoelen voor je volk. Je vergat de roeping waartoe ik je riep. Ik liet de zieke liggen. Ik wilde dat de Heer me zei waar ik heen moest gaan en waar niet. Dat is fout. Ik had mezelf een complex bezorgd. Omdat de mensen mijn boodschap niet hoorden. En als u... En God verhoede het dat ik heb geprobeerd mijn huidige leven te vergelijken met dat van Mozes. Maar het is precies wat Mozes deed. De mensen wilden niet naar hem luisteren toen hij kwam om hen te bevrijden. Dus liet hij hen gewoon alleen achter en hij ging de woestijn in
Maar God zond hem terug. Hij had het lijdende volk al lang vergeten. En toen, ik zei, Heer, hoe zou ik kunnen, dat is waar, zonder opleiding dan alleen de lagere school in staat te zijn. En toch stonden de mensen gewoon in de rij overal om het evengoudige evangelie te horen. Het is meer, het is nu groter dan het was onder het oude verbond. Hij voer omhoog en hij gaf gaven aan de mensen. Zie? Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ik sprak en ik hoorde hem tot mij spreken. En het verliet mij en ik zei, Billy? Maar hij sliep vast. Ik zei, Billy, was jij dat? En hij werd niet eens wakker. En ik dacht, Heere God. En ik liet mijn auto langzamer rijden. Wat betekent dit? En ik zei, Billy, Billy. Hij zei, wat wilt u? En ik vroeg, sprak jij tegen me? Nee, waarom? En ik zei, ik wil je wat vertellen. Ik droomde niet lang geleden een droom. Herinner je dat die kerel zag, die eruit zag zoals ik in Fletch? Vraag het moeder wanneer je terugkomt in Tucson. Ik vertelde haar deze droom. Billy, er is iets aan het gebeuren. Het is nu aan het gebeuren. Iets was tegen mij aan het spreken. En ik dacht dat jij het was. En ik keek me een beetje vreemd aan en wachtte een poosje. En we reden door. En binnen een paar ogenblikken sliep hij opnieuw. En ik reed door terwijl ik erover nadacht. Wat zou dat toch kunnen betekenen? Ik reed voort over de weg. En plotseling begon het opnieuw te spreken. En hij zei, kun je terug? Zei ik je in het begin niet het werk van een evangelist te doen? Toen ik je ginds riep aan de rivier, zei ik niet, zoals Johannes de Doper vooraf werd gezonden aan de eerste komst, was Johannes niet meer dan een profeet? Jezus zei het zelf zo. Wat zijt gij uitgegaan om te zien? Een profeet? Hij zei, meer dan een profeet. Toen begon het allemaal tot mij te komen. Ik begon mij te verbazen. Toen herinnerde hij mij opnieuw aan de mensen. Hoe? Toen wat Mozes deed, hoe kon Mozes het volk in de woestijn bereiken? Dus, hoe kan ik de mensen bereiken in de woestijn? Precies hetzelfde. Toen kwam tot mij 2 Timotheus 4. Herinnert u het zich toen wij de kerk opdroegen die morgen 30 jaar geleden, sommigen van u oudgediende, toen hij mij die bomen toonde en ik ze aan beide zijden plantte? Herinnert u zich dat? U kent het visioen, het is allemaal opgeschreven in boeken en op banden en alles. Jaren geleden dat ik deze zag en ik heb nooit de eenheids- en de drie-eenheidskerk bij elkaar gebracht. Ik stond tussenin en plantte deze bomen en zij waren de enige 2 bomen die vrucht droegen. En alle bomen groeiden ongeveer 30 voet omhoog en houden dan op, maar deze ging regelrecht de hemel binnen, afgebroken van dezelfde tak. Zie, 1 aan de ene zijde en 2 aan de andere zijde en ik brak ze af. In het zicht van het visioen ziet hij, het staat geschreven in het boek en het staat in mijn levensgeschiedenis en alles. En snel gingen ze rechtstreeks omhoog de hemel in. En hij zei, houd je handen op voor de vrucht. En toen ontdekte ik dezelfde vrucht in het kruis toen ik daarheen liep. En hij zei, doe het werk van een evangelist en verricht uw diensten en volle. De tijd zal komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Verlaat ze dan niet, maar blijf doorgaan. Dat alles kwam in mijn gedachten. En dan herinner ik mij, deze Marilyn Monroe. Het meisje dat ik zag sterven ongeveer een week voordat ze stierf. En men beweerde dat ze zelfmoord pleegde terwijl ze het niet deed. En ik vertelde hen van tevoren wat er zou gaan gebeuren. En het gebeurde zo. Evenals het gebeurde met die boksers te ginds. De een zou de ander doden. En ik heb in het meisje vergist. Het was daar een ander meisje. Haar neef is Danny Henry. Wat is haar naam? Jane Russell. Haar neef is een baptiste jongen. En ik predikte in Los Angeles tijdens de maaltijd van de evangelische zakenlieden over iets wat toegeschreven werd aan die organisaties. En daar zat de leidende persoon van de Assembly's Kerk en vele van de grote hoogwaardigheidsbekleders waren daar samengekomen. En toen ik klaar was met spreken en op het punt stond het podium te verlaten, want de boodschap zou worden uitgezonden over het land via de radio. En men moest weer omschakelen. Tijdens deze omschakeling, toen hij de radio afzette om die boodschap uit te zenden en het radiostation bekend te maken, en het was in Clifton waar we de maaltijd hadden, en terwijl ik van het bovenste podium naar het lagere liep, kwam een fijn, knap uitziende jonge kerel van ongeveer 30 jaar aanlopen en hij sloeg zijn arm om me heen. En hij zei, ik ben Danny Henry. En ik wist niet dat het zijn broer was die de televisie verzorgde. En er was een televisieopname over de christenzakenlieden. En Het was de neef van Jane Russell, die filmster. Haar moeder is een Pinksterprediker. En toen ik daar wegliep, kwam hij snel op me aflopen en sloeg zijn arm om me heen en zei: God zegen u, broeder Branham. Hij zei: ik hoop dat dit niet godslastelijk klinkt, maar zoals ik het zie, zou die boodschap het 23e hoofdstuk van Openbaringen kunnen zijn. En toen hij dat zei, begon hij in tongen te spreken. Een jongen die zelfs nooit van zoiets had gehoord. Een jongen uit de baptiste denominatie. En zodra, hij werd bleek en hij keek naar me en hij wist niet wat te doen. Er zitten hier mannen die daar waren. Was jij daar, Fred, toen? Hoe bijlen waren daar op dat moment? Ja, er zijn er hier drie die daar waren op dat moment. En hij wist niet wat te zeggen. Er zat daar een grote, zware Franse vrouw. Ze stond op en zei: wel, dat heeft geen enkele uitleg nodig. Dat was zuiver Frans. De jongen zei: ik ken niet één woord Frans. En ze had opgeschreven wat hij had gezegd. En toen zat er een man in de hoek en hij zei: dat is correct. Ik heb opgeschreven wat hij zei. Het is Frans. Helemaal achterin kwam een blonde, knap uitziende man die tegen de muur stond naar voren en vergeleek de aantekeningen. Hij was de Franse tolk van de Verenigde Naties. En die man was Victor Ledoux van de Anne-Vick-kerk daar ginds. En hij had het ook opgeschreven. En ik heb de vertaling ervan gekregen. Luister. Ik hoop dat ik het kan lezen. Ik, Victor Ledoux, ben een volbloed Fransman. Wedergeboren christen, gevuld met de Heilige Geest. Mijn adres is 809 North King Road, Los Angeles 46. Ik bezoek de Battle Temple, voorganger Anne-Vick-Hedder. Ik verklaar dat dit een getrouwe vertaling is van een profetie uitgesproken over broer Brennan, gegeven in het Frans door Danny Henry op de 11 februari 1961 bij de maaltijd van de volle evangelie zakenlieden. Een getrouwe vertaling van de profetie. Nu, hier is wat werd gezegd. Omdat gij het smalle pad hebt gekozen, de moeilijker weg, gij hebt gewandeld naar uw eigen keuze. Ik kan dat begrijpen. Mozes moest ook zijn keuze maken. Zie. Gij hebt de juiste en correcte weg gekozen. Correcte beslissing. En het is mijn weg. Onderstreept. Mijn weg. De Heilige Geest die het bevestigde. Vanwege deze gewichtige beslissing wacht u een geweldig deel van de hemel. Wat een heerlijke beslissing. Nu luister aandachtig. Wat een heerlijke beslissing hebt gij genomen. Dit in zichzelf is dat wat zal geven en zal doen geschieden de geweldige overwinning in de goddelijke liefde. U bemerkt, in het Frans staat het werkwoord voor het bijwoord. Zie? Frans. Nu, de tolk van de Verenigde Naties vertaalde dat. De jongen kent niet één woord Frans. Hij had nog nooit van zoiets als spreken in tongen gehoord. Hij is baptist. Hij was toevallig daar binnengekomen en hoorde die muziek en dacht: ik ga erheen en ga er staan om te luisteren naar de prediking. Nu, in de liefde, goddelijk. Goddelijke liefde. Hoe kan dat goddelijke liefde zijn als het niet de Heilige Geest is? De Heilige Geest is goddelijke liefde. Nu, terwijl Billy en ik weer verder de weg afreden. Zie, ik reed door en Billy ging weer slapen. En hij zei: ik zal u een eeuwig teken geven. Ik zei: Heer, en ik wacht even, maar er gebeurde niets. Ik zei: wat is het eeuwige teken, Heer? En ik wachtte een paar minuten. En juist toen, ik keek om naar Billy. Hij sliep. En hij zei opnieuw: ik zal je een eeuwig teken geven. Hij zei: kijk naar het westen, van waar je gekomen bent. En ik keerde mijn hoofd zo in de truck om te kijken. Ik minderde de waard. En oh, de geest van de Heere. Ik voelde alsof ik kon schreeuwen en huilen. Ik keek en ik zag slechts een berg met witte toppen erop. Ik zei: ik weet niet waar. Ik weet het niet. Ik zie daar geen eeuwig teken aan. Hij zei: je naam staat er helemaal overheen geschreven. Oh, dacht ik. Wat is dat? En ik werd heel zwak en ik begon te stoppen. Billy richtte zich op en zei: wat is er met u? En ik trok op deze manier met mijn handen, zweet drupte van mijn handen af. Ik zei: Billy, er gebeurt iets. Opeens weet ik wat ik verkeerd heb gedaan. Ik weet dat ik tegenover God heb gefaald. En het leek alsof ik kon horen dat dat lied werd gezongen. En ik zag duizenden mensen met allerlei ziekten, lam, kreupel, blind en weggekwijnd. En ik hoorde een koren en een grote beroemde stem zingen. Onrein, onrein, de boze geesten dreven hem voort. U kent het lied? U kent het lied? Toen kwam Jezus en maakte de gevangenen vrij. Ik kon overal rijen zieken zien liggen en ik moest stoppen. Billy wist niet wat er plaatsvond en ik keek omhoog. Ik stopte en keek omhoog naar die berg. Ik zag die 7 heuvels. En toen hoorde ik, zou je iets willen zien? Daar waren 7 pieken op de top van een berg. 1 berg die verschillende mijlen doorliep. De laatste berg voor u het andere land binnengaat. Daarna zijn er geen bergen meer. De berg liep van het oosten naar het westen. En de top was met sneeuw overdekt. Eerst 2 kleine pieken en dan een grote piek. En dan nog een kleine piek. En dan een grotere piek. En dan een kleine piek. En dan een geweldig grote, lange, met sneeuw bedekte berg. En ik zei, Heer, ik begrijp niet wat dat betekent. Hij zei, hoeveel pieken zijn daar? Ik zei, er zijn er 7. Hoeveel letters zijn er in je naam? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Er waren 3 buitengewone pieken. En hij zei, die 3 pieken zijn de eerste, tweede en derde trek. De eerste was het eerste deel van je bediening, een kleine heuvel. En toen je eerste trek, tamelijk hoog. Je weet het, een teken in de hand. En dan is er daar een kleine onderbreking, de tijd waarin ik me terugtrok omdat ik te uitgeput was. Velen van u herinneren zich dat. En toen kwam de onderscheiding, de tweede trek. Nu, ik heb daarna nog een paar jaren van wat kleine pieken gehad. Terugkijkend lijkt het alsof mijn bediening er nog niet was. En toen kwam de derde. 3 is een getal van voleinding. Ziet u? De derde. De volgende piek was 5. Getal van genade. En de volgende piek was de 7e. Het getal van volmaaktheid. Het einde. 6 dagen zult gij arbeiden. De 7e is de Sabbat, het eind van de week, het eind van de tijd. Zie? En ik stopte en ik toonde het aan Billy. En ik keek ernaar en hij zei, laat dat vaststaan. Als er ooit een twijfel in je gedachten is, herinner je deze plaats en kom hier terug. En Billy klopte op mijn schouder en zei, pa, kijk eens naar het oosten. En hoe het ooit gebeurde, weet ik niet, maar daar aan de oostzijde van de weg was die brandende vuilnisbelt. Mijlen en mijlen van welke stad ook lag daar een oude vuilnishoop aan de linkerkant van de weg. Ik keer terug op het veld. Amen. Of sterven. Ik zal God gehoorzamen, tot de dood mij zal bevrijden. Ik heb de Heer teleurgesteld. Niet met opzet. Of ik nu maakte, ik heb geprobeerd, laat mij dit ertussen voegen. Zie, is er nog wat band over? Laat mij dit erbij voegen. Ik heb Jezus Christus gemanifesteerd willen zien zonder 1 fout. En laat de broeders die deze band horen en deze gemeente van deze dag af aan bedenken. De reden waarom u geen fouten hebt gezien door al die jaren heen. U kunt niet 1 ding opnoemen dat ooit werd gezegd of gedaan dan dat het gebeurde. Ik daag iedereen uit om welke van de duizenden zaken ook die op het podium werden onderscheiden en die werden voorzegd te gebeuren naar voren te brengen. Het is precies tot op de letter gebeurd. Nu als de gemeente dat gelooft, zegt dan amen. Er is niet 1 persoon ter wereld die er mij 1 kan tonen
Maar laat het bekend zijn aan de gemeente hier en aan de gemeente hierna. Als God een mens door een pijp duwt en hij verroert zich totaal niet, totdat God het hem zegt, dan is er geen geloof mee verbonden.
Amen.
Het is God die u naar iets toedrukt.
Amen.
En het heeft de bediening opgebouwd tot een plaats waar niemand er één woord tegen kan zeggen. Maar van nu af aan, laat mij eerst tot u spreken in de naam van de Heer, voordat u luistert, want ik moet uitgaan door geloof. Ik moet het doen door geloof. Of ik nu denk dat het goed is of verkeerd of wat. Ik doe het naar het beste van mijn keuze en dan ga ik het doen. Maar het is niet verkeerd geweest omdat ik heb gewacht tot hij me vertelde het te gaan doen. Ik heb op hem gewacht. Dus was ik het niet, hij was het. Maar ziet u, zelfs de grote Paulus kwam een keer in moeilijkheden. En vele keren heeft God dingen gedaan of zijn dienstknechten laten doen die verkeerd waren. Ten einde deze dingen aan te tonen. Nu, wij weten dat menselijke wezens fouten kunnen maken. Maar God kan geen fout maken. Maar nu, als ik uitga op het veld om te prediken, zoals ik het doe, dan moet ik van tevoren samenkomsten regelen en de zaken in orde maken. En misschien is dit die grote tijd die komt waarna we hebben uitgezien. En zeker, wanneer dit in zichzelf een geweldige zaak is, die zal teweeg brengen en zal maken dat komt te gebeuren, de geweldige overwinning in de liefde goddelijk, weer het werkwoord voor het bijwoord, dan is het goddelijke liefde wat God is. Zie, de liefde van God is nodig om vooruit te stormen in de voorste linie en op de bres te staan voor de mensen. En deze Rikkies en Riketta's, dat zijn, en ik heb die woorden zo geminacht dat ik ze Rikkie en Riketta heb genoemd en God gaf me te verstaan dat ik dat niet had behoren te doen, omdat vele van hen nog steeds zijn kinderen zijn. Ze kunnen het niet helpen dat zij zo anders handelen. Sommige van die oude, koude, formele kerken houden hen vast door die geest op hen. En zij zijn precies zo in gevangenschap als Israël in gevangenschap was. Precies zoals Mozes heen ging om hen uit de slavernij te bevrijden. Menselijke wezens die Jezus Christus lief hebben. Die hem zouden dienen als ze maar wisten hoe ze hem moesten dienen. Ze zijn in slavernij onder denominatiedom, wat hun vertelt, doe dit niet en doe dat niet. Maar de roep van God moet komen. Wie wil oppasseren naar het beloofde land, laat hem oppasseren. We zijn op weg naar het beloofde land. Amen. Laat hen marcheren. We zijn op weg om Christus te ontmoeten in de eindtijd. En ik wilde u dit brengen, zoals u het zou zien, en zou tonen dat de fouten die een mens kan maken, hoewel hij toch oprecht is. Mozes verloor het gevoel voor zijn volk, omdat ze niet naar hem wilden luisteren. En broeder Roy, begrijp jij je droom? En nu, ik kan niet uitgaan met zo'n bediening, totdat ik er in mijn hart anders over voel. Ongeacht of God het me zei. Maar dat is die verandering, die broeder Roy. Het kwam juist tot mij. Iets moet mij veranderen. Omdat als ik mij in mijn hart zo voel als nu, en ik zou uitgaan, ik voel nog steeds dat ze naar die boodschap hadden moeten luisteren. En ze hadden het moeten doen. En ik heb niet het gevoel voor de mensen dat ik zou moeten hebben. En totdat ik dat gevoel kan krijgen, heeft het geen zin dat ik ga, omdat ik een huichelaar zou zijn. En al deze jaren heb ik geprobeerd hem te dienen met een waarachtig hart. En ik zal niet uitgaan als huichelaar. Ik moet dat gaan voelen, dat het niet Rikkie en Riketta is. En dat het niet dat stelletje is. Dat zijn Gods kinderen die in slavernij zijn. En ik moet naar ze toe gaan. Totdat ik het op die wijze kan voelen, zal ik gewoon wat moeten rondslenteren op een paar conventies, prediken en zo, en maar wachten. Ik heb een lied. Ik kan niet zingen. Ik zal het gewoon voor u oplezen. Broeder Neville, kijk hoe ik het ontworpen heb. Ik heb het niet goed gespeld. Ik heb het niet goed geschreven. Ik weet zelf niet of ik het kan lezen of niet. Het is op de wijs van het strijdlied van de Republiek. Glory, glory, halleluja. U hebt het gehoord. Hoeveel? Natuurlijk, dat heb je allemaal gehoord. De de rondtrekkende prediker, ging te paard door het land met een geweer aan zijn schouder en een Bijbel in zijn hand. Hij vertelde het prairievolk van een gezegend beloofd land, terwijl hij zingend voortreed. Leunend op die eeuwige arm. Leunend op die eeuwige arm. Hij predikt het komend oordeel van vuur en zwavel en een heerlijk eindloze hemel van de rechtvaardigen alleen. Terwijl hij dwars door de bergen reed, kon je hem dit lied horen zingen. Terwijl hij voortreed, daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Die oude rondtrekkende prediker, herinnert u zich die? Zie. Nu is zijn geweer oud en roestig. En het hangt aan de muur. Zijn Bijbel is erg versleten. En stoffig. Er wordt zelden nog beroerd. Zo is het. Maar de boodschap die het ons brengt, zal ons ontmoeten op die dag, want Gods waarheid marcheert nog steeds door. Allemaal, glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja. His truth is marching on. Ik zal dat gaan leren. Ik stond vanmorgen op toen ik dat opgeschreven had. Legde mijn hand op het oude geweer dat aan de muur hing. Ik weet dat het niet lang meer zal duren. Het geweer is oud en roestig. En het hangt aan de muur. Dat is zo. De Bijbel is versleten en stoppig. En wordt zelden aangeraakt. Maar de boodschap van deze Bijbel, bij het oordeel op een dag en zijn waarheid blijft doormarcheren. Gods waarheid is deze Bijbel. Zij gaat door. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Die oude rondreizende prediker met zijn geweer op zijn rug, zijn Bijbel in zijn hand, reed over de prairie, hoog over de bergen, over de slouten, overal predikend over het komend duizendjarig rijk van een komend vurig oordeel voor de onrechtvaardigen. En een koninkrijk van God, predikend voor de rechtvaardigen. Het is waar, die oude Winchester roest weg. En voor de Bijbel hebben ze een of ander seksboek in de plaats genomen. Maar Gods waarheid marcheert nog steeds door. Hij maakt zichzelf net zo werkelijk vandaag, net zo waarachtig vandaag als die ooit was. Gods waarheid blijft doormarcheren. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Zijn waarheid marcheert door. Waarom? Iemand zal het aannemen. Want Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Laten we het opnieuw zingen. Nu we zijn hier door elkaar gemengd. Methodisten, Baptisten, Lutheranen en al het andere. Laten we, terwijl we dat laatste koor zingen, elkaar de hand schudden. En dan zullen we u heen zenden. En u, bedenk, u die naar uw eigen kerk moet gaan, ga vanavond. Groet die voorganger van mij. En dan, bid voor mij, ieder van u. En nog eens, bedenk, als u geen plaats hebt om heen te gaan. En als u voor ons zou hebben. En na broeder Neville's boodschap vanavond, nadat hij zijn boodschap heeft gebracht, dan wil ik een band maken getiteld Het rood flitsende licht van zijn komst. Zie, vanavond, de Heer zegen u nu. Volgende week zondag, zo de Heer wil, ben ik misschien weer bij u om nog een band te maken omdat ik er daar de volgende week in Huikant zou moeten zijn. Goed nu, laten we het nog eens zingen en elkaar nu de hand schudden. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Truth is marching on. God zij geprezen. Nu, laten we onze hoofden een ogenblik buigen. U bent net op tijd, broeder Reddel. Kom jij even hier naar boven, broeder Reddel. Broeder Reddel, nog eens van onze medebroeders hier, met wie wij in verbinding staan. We hebben een kleine verbinding van gemeente, gewoon interdenominationaal. En ik heb gehoord van het dappere standpunt dat broeder Reddel heeft ingenomen voor het evangelie. Daarom zeg ik dit, broeder Reddel. Alles wat u onderweg, God heeft geen bloemrijk bed van gemak beloofd. Maar hij beloofde een strijd. Ja, maar hij heeft de overwinning beloofd. Dat is de zaak. Ik herinner me toen ik voor het eerst dit standpunt innam, dat zelfs mijn eigen moeder en vader mij het huis uit wilden zetten, zie. Maar oh, ik mocht ze dopen in de naam van de Heer Jezus. De enige hoop die ik maar heb vandaag, is vanwege dit standpunt. Ik ben zo blij dat de boodschap van de Bijbel, van de oude, rondtrekkende prediker tot op dit moment, hoewel de meeste mensen zich er meester van hebben gemaakt en het aan alle kanten hebben gekortwiekt en er kerkgenootschappen uit hebben gemaakt en geloofsbeleidnissen van al het andere er hebben ingestopt, marcheert u eruit nog steeds door. Dat is juist, en het marcheert nog steeds door. God zegen ieder van u en we hopen u heel spoedig weer te zien. Wilt u mij tot aan deze gunst bewijzen, zowel hier als ook op de banden, u broeders, bid dat God in mijn hart datgene zal leggen wat ik daar ginds door het complex verloor. Het is zo makkelijk om een complex te veroorzaken. En ik had onlangs een onderhoud met broeder Wee die hier zit. Hij is hier aanwezig. Een goede man. Maar hij heeft zichzelf een complex bezorgd. Een of ander complex. Hij deed hetzelfde. Broeder Wee, je kunt het zo makkelijk doen. Je krijgt gewoon een kleinigheid in je gedachten. En je blijft in die richting denken. Ga terug en vergelijk het met de schrift en zie of het juist is of niet. En ga dan daar vandaan weer verder. Ja, verlees niet het gevoel voor de mensen, zie. Je moet bedenken dat ze niet van zaagsel zijn gemaakt. Ze zijn vlees en bloed. Menselijke wezens met een ziel. Bid u allen voor mij, als u wilt. God zegen u nu. We zullen nu onze hoofden gaan buigen en broeder Reddel vragen of u wil. Goed, broeder. Spreekt uit de samenkomst. Dan spreekt de moeder hier van Broeder Branham. Dit is een prediker. Misschien weet iemand het niet. Hij behoorde tot de groep. Ik had vanmorgen geen tijd. Hiervoor kwam in een van die dromen. Die ervan spraken dat ik de andere kant op ging. Zie. Naar het westen gaan, dat ik in die laatste tijd naar het westen ging, voor de J.T. Parnell. Nu, er zijn misschien vreemdelingen die zich verwonderen over dromers, over mensen die dromen hebben. Nu, we staan niet in voor allerlei soorten dromen, maar we geloven dat de Bijbel zei, en het zal komen te geschieden in de laatste dagen, dat ik van mijn geest zal uitgieten op de mensen, en zij zullen profeteren, en zij zullen visioenen zien en dromen dromen. En zolang dat tussen de kaften van de Bijbel staat, is het mijn plicht het te geloven en het te prediken. En wanneer mensen dromen vertellen en de Heer geeft de uitlegging niet, dan laten we het gaan. En als het iets is, wanneer iemand in tongen spreekt, dan moet het iets zijn voor de gemeente en dan moet het ook gebeuren. En als dat niet zo is, dan zou het een boze geest zijn. Het moet geschieden omdat uitleg van tongen profetie is. We weten dat dat waar is. Dus wij proberen hier de Bijbel te leven, precies zoals hij wordt geleerd. Neem er niets van weg of voeg er niets aan toe, maar leef het gewoon zoals het is. De Heer zij geprezen, dat helpt mij, broeder G.T., om te geloven dat God heeft mij niet gezegd daarheen te gaan en een akkoordje te gooien met de zonde, maar gewoon om uit te gaan en door te gaan met de... Laten we nu bidden, broeder. Een vrouw schreeuwt het uit. Er is iemand flauw gevallen.
Hemelse Vader, laat uw genade komen om broeder Wade te genezen. In de naam van Jezus Christus mogen hij een ander mens gemaakt worden. Dank u, Heer, dat u hem kracht geeft in deze wereld. Zo help mij, zijn hart begon weer te kloppen. Het is voorbij. Terwijl ik hier sta aan dit altaar waar begrafenissen zijn gepredikt, waar ik hier sta, hebben honderden mensen doorgebeden tot Christus. Ik strekte mijn hand uit naar beneden en zijn ogen waren staar, zijn polsslag was verdwenen en nauwelijks noemde ik de naam van Jezus Christus of zijn polsslag begon te komen. Als prediker van het kruis zeg ik dat in de naam van Jezus Christus. Is hij niet wonderbaar? Een hartaanval. Zie? En ik ben zo dankbaar dat het hier op dit moment gebeurde in plaats van later als we weggegaan waren. Ziet u de genade van God? De Heer zij geprezen. Laten we even onze hoofden buigen. Hemelse Vader, we danken u nu voor uw goedheid en uw genade. U bent altijd in ons midden. Geef mij olie in mijn lamp, Heer. Geef mij de staf van de Heer. Opdat ik hem zou mogen uitstrekken boven de zieken en aangevochtenen. Opdat ik ons uit zou mogen leiden. Om bevrijding te brengen aan degenen die behoeftig zijn en oordeel op degenen die het verwerpen. Sta er toe, Vader. We danken u voor al uw goedheid in de naam van Jezus Christus.